Er zijn heel weinig boeken over water. Omdat we alles weten over water. Maar er zijn heel veel boeken over liefde, omdat we niks weten over liefde.
Ja, maar sowieso is de liefde niet per se makkelijk.
Nee.
Daarom raken we er ook niet over uitgesproken.
Ik wil dat mijn vriendin mij niet nodig heeft. Maar dan weet ik dat ze er is omdat ze er wil zijn.
Dus ik ben heel erg voor het omarmen van meer realisme in de liefde.
Laten we niet zenuwachtig worden als het even niet meer is zoals het eerst was.
Dus als je blijft, betaal je een prijs. Als je gaat, betaal je een prijs.
Ik vind niks sexier als een vrouw ervoor kiest om zich over te geven aan jou.
Vrouwen bepalen wie er seks krijgt. Mannen bepalen wie er een gezin krijgt.
De tegenpolen moeten zitten in de oppervlakte, maar in de fundering moet je zoveel mogelijk op elkaar lijken.
En dat is in de feministische maatschappij bijna vloeken om te zeggen, hij bepaalt.
Dus neem juist een kind als je de wereld zo kut vindt.
Wat voor mij werkt is exclusiviteit. Dat geeft gewoon rust.
Stel nou dat ik gewoon niet kan helen van het feit dat ik weet dat ze iets met de ander heeft gedaan. Maar dat ik best kan leven met het feit dat ik niet alles voor haar kan zijn.
Ja. Wat ik zelf denk is dat mannen vaak hun grenzen eigenlijk onvoldoende aangeven. En dat vrouwen onbedoeld te veel ruimte innemen in een relatie.
Hey toppers en welkom bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Jullie gaan vandaag kijken naar een gesprek met Dwight en Mariette van de Make Love Work podcast. Super populaire podcast over, ja, de naam zegt het eigenlijk al, de liefde. En wat wij er allemaal van kunnen leren in onszelf, van onze partners. En hoe belangrijk het eigenlijk wel niet is. Hè? Je partner, een liefde, is toch iets wat een heel groot deel van je leven inneemt. Dus ik was gewoon onwijs benieuwd hoe hun kijk op liefde was en wat we allemaal van hen konden leren. En dat was een hoop. En voordat jullie gaan kijken naar de podcast, lieve vrienden, doe mij een groot plezier om even te abonneren op het kanaal waar je aan het kijken bent. YouTube, Spotify, Apple. Abonneer je even. Laat een recensie achter. En vertel ook ons even in de comments wat je ervan vond. En op www.thetrumanshow.com kun je een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en het team natuurlijk enorm. Voor nu ontzettend veel plezier met het kijken van deze podcast. Jongens,
hi.
Welkom. Ja. Leuk dat jullie naar Rotterdam zijn gereden voor deze podcast.
Mijn geboortestad.
Is echt zo?
Ja. Ik ben hier geboren. Dus, het voelt voor mij altijd als thuiskomen.
En lang gewoond ook?
Ja, nou, tot en met mijn 19e. Toen ben ik op mezelf gaan wonen.
En dat was gelijk dan in Amsterdam?
tot de grote ergernis van mijn pa wel.
Ja, precies. Ik wou zeggen.
020.
Oh ja?
Ja, nee. Komt er echt niet in. Nee, nog steeds niet.
Het is toch mooi, ja. Waar komt dat toch vandaan, vraag je eigenlijk wel. Of, ja, je weet echt wel waar het vandaan komt. Maar dan grappig dat het nog steeds zo'n ding is of zo tussen Amsterdam en Rotterdam.
Rotterdam, vind ik ook.
Is het echt iets van de clubs of is het ook gewoon, of zijn het gewoon de steden? Of heeft het gewoon puur te maken met de steden? Want ik ken het echt van Ajax en Feyenoord.
Ja.
Maar verder niet eigenlijk.
Nee?
Ik heb nul probleem met Rotterdam.
Nee?
Nee, echt nul.
Maar ik heb een beetje het idee, want volgens mij heb je dit ook in België tussen Gent en Antwerpen. Mm-hmm. Waarin de Gentenaren vinden de Antwerpenaren arrogant.
Ja.
En want zij, ook de Antwerpenaren zeggen een beetje hetzelfde als wat Amsterdammers. Dat is toch zo'n opmerking in Amsterdam, toch? Dat het is niks buiten de ring of weet ik veel.
Ja.
Toch? Ja?
Ja, zeker. Ja.
Nou, dat geeft volgens mij wel een beetje aan hoe je dan naar Rotterdam kijkt als Amsterdam.
Ja, precies. Nee, Amsterdam hebben wel de neiging om te kijken dat alles buiten Amsterdam gelijk ook het buitenland is. Weet je, je hebt Nederland, Amsterdam en that's it. En daarna ben je in Duitsland.
Ja, precies.
Dus, ja.
Dus ik kan me ergens wel voorstellen als Rotterdammer dan dat je die levensvisie misschien niet.
Ja, niet heel nee, dat kan ik me wel voorstellen. Ja.
Hey jongens, wat leuk dat jullie hier zijn en dat we als mede-podcasters dit gesprek kunnen gaan doen.
Ja,
misschien wel tof, omdat ik denk wel dat best wel veel mensen van de Truman Show, weet ik eigenlijk niet, denk het wel, toch best wel veel naar jullie luisteren ook. Zit ook in de thematiek toch soms best wel wat crossovers tussen.
Mm-hmm. Zeker, ja.
En wat ik net al zei van tevoren, is ik denk dat jullie zo'n belangrijk onderwerp ook bespreken. Terwijl het soort van, ja, het is een onderwerp wat iedereen aangaat, maar ook super belangrijk. En ja. Misschien is het wel leuk om even een beetje in te duiken hoe jullie hier in verzeild zijn geraakt.
Ja, dat is eigenlijk uit de hand gelopen lunchgesprekken tussen ons twee. Want ik kwam bij Mariette te werken in 2018 was dat.
Mm-hmm.
En ik was de eerste man die hier werkte.
Ja, finally.
Ja, inderdaad. En ik zat tussen de vrouwen. Wat super gezellig is. En dan gingen we lunchen. En de gesprekken escaleerden dan soms tot 2 uur lang praten. In plaats van een half uur lunchen en daarna werken.
Wat een niet hele effectieve werkdag.
Nee, precies. Nee.
Maar het waren hele mooie onderwerpen over liefde. En we waren, ik kom uit Amsterdam, Mariette uit Rotterdam. Man, vrouw. Dus je had hele interessante perspectieven. Maar heel veel gelijkenissen. Maar met kleine nuanceverschillen. En het was zo dat Mariette voor mij de eerste vrouw was waarbij ik dacht, oh, ik kan hier gewoon alles zeggen wat ik denk als een man zijn. Dus zonder dat ik word afgerekend voor het feit dat ik denk als een man.
Wauw.
En dat creëerde een bepaalde veiligheid en herkenbaarheid, ondanks dat het een vrouw is. En zo ontstond er een hele mooie gesprek, waardoor we op een gegeven moment dachten, dit hadden we echt moeten opnemen.
Ja.
Dus eigenlijk is het zo een beetje ontstaan. Ja.
Dat zou echt wel nice eigenlijk, dat je gewoon shit hadden we echt moeten opnemen en vervolgens ga je het ook gewoon doen en dan ontstaat dat eruit.
Ja. Ja.
Maar heb jij, want ik ging echt wel gelijk aan op iets wat je zei, want heb jij vaak ervaren of lang ervaren dat je veroordeeld wordt voor het denken als man?
Ja, kijk, ik denk dat ik heb vaak het gevoel dat mannen best eerlijk willen zijn, maar bang zijn voor de reactie op hun eigen waarheid. En dat we daardoor een soort van een vertegenwoordiger van onszelf maar laten zien aan de ander. We zijn best onszelf in bijzijn van onze vrienden. En hoe gênant het soms ook is. Maar op het moment dat in relatie tot een vrouw merk ik toch dat er een soort van censuur op komt. En dat we daardoor maar vertellen wie we, waarvan wij denken dat jij wil zien. Dus ik ga een vertegenwoordiger voor mezelf laten zien, maar ik ga niet de echte Dwight laten zien. Want die ga je toch niet accepteren. Dit ga je niet begrijpen. Je gaat me veroordelen. En dan word ik afgewezen. En dat is zo'n diepgewortelde angst, lijkt het wel. Waardoor dan maar, oké, dan geef ik je maar de light versie van mezelf. En dan, helaas kunnen we niet anders dan onszelf zijn. Dus dan, je ontkomt er niet aan dat er uiteindelijk gewoon hele grote problemen ontstaan. Want zij denken, hé, maar jij was toch dit? En nu laat je dit zien. En wij denken, ja, sorry.
En dan, het is toch echt wie ik ben, zeg maar.
Wie ik ben, ja. Ja. Dus we willen heel graag onszelf zijn. Alleen voelen we, denk ik, soms niet genoeg ruimte. En we nemen ook gewoon niet de ruimte in. We durven niet te zeggen wie we zijn. En te dealen met de gevolgen daarvan. Hmm. Dus dan krijg je hele vreemde relaties, verhoudingen tussen in mijn geval een man en vrouw.
Ja. Heb jij dat als vrouw zijnde ook zo? Ervaar je dat als vrouw zijnde eigenlijk ook zo? Dat mannen dat dan
zichzelf aanpassen?
Ja.
Ja, best wel. Wat ik zelf denk is dat mannen vaak hun grenzen eigenlijk onvoldoende aangeven. En dat vrouwen onbedoeld te veel ruimte innemen in een relatie. Dus als man, als ik kijk naar een soort van je blueprint, is de purpose van een man eigenlijk om te dienen. Een soort van hij wil er zijn voor de maatschappij, voor het gezin, voor de vrouw. Je hebt wat minder emoties, dus je hebt gewoon een soort van you can operate. Je kunt gewoon dienstbaar zijn. En dat betekent dus dat je eigenlijk kijkt naar de ander. Wat heb jij nodig? Wat wil jij? Hoe kan ik je dienen? Maar dat betekent dus dat je niet altijd feeling hebt met je eigen grenzen. En wat jij wil, wat voor jou belangrijk is. En ik denk dat dat iets is dat vrouwen eigenlijk vaak niet doorhebben. Dat ze gewoon denken, ja, maar mannen zijn toch gewoon zichzelf. Die zijn toch vrij, die doen toch hun ding. Maar een man in een relatie is echt een heel ander figuur dan een man daarbuiten. Vaak. En dat is iets wat zonde is. Dus ik ben altijd heel nieuwsgierig en ik geef eigenlijk een soort ruimte van, hey, wie ben jij? Ik wil je leren kennen. En ik denk dat nieuwsgierigheid gewoon in relaties essentieel is. Omdat je de ander dan heel erg uitnodigt om te komen met wie diegene is.
Hmm.
En überhaupt, ja, wat het mooie is van die gesprekken tussen Dwight en ik, is dat we herkennen elkaar ook heel erg. Dus sommige vrouwen die verlangen vooral naar veiligheid. Andere vrouwen verlangen vooral naar avontuur. En in het begin, weet je wel, wat jongere mannen hebben wat meer testosteron. Wat meer neiging tot bewijsdrang, tot avontuur. Dat kan ook bedreigend worden ervaren door vrouwen. Ik heb daar minder moeite mee gehad omdat ik wat meer avontuurlijk karakter heb. Dus dan kan ik de man ook meer verwelkomen.
Hmm.
Dus ik denk dat het met twee dingen te maken heeft. Dus enerzijds een soort behoefte vanuit de vrouw naar veiligheid. En dat gaat een man dan eigenlijk daar naartoe praten. Maar dat creëer je een heel onveilige situatie.
Ja.
En de andere is dus dat vrouwen onbedoeld eigenlijk grenzen van mannen overgaan. En weinig ruimte kunnen geven.
Heb je het idee dat dat komt omdat de rollen op zijn minst energetisch tegenwoordig lijken omgedraaid te worden? Dus dat je als man eigenlijk steeds vrouwelijker dient te gedragen. Of in ieder geval als je in een steeds meer vrouwelijke rol terechtkomt, dat dat eigenlijk beloond wordt door de maatschappij. En andersom eigenlijk precies hetzelfde.
Ja, zeker.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Nou, mooi gezegd.
Ik denk ook wel dat mannen het er gedeeltelijk naar hebben gemaakt. Je ziet gewoon heel veel corruptie bij mannen. Omdat we heel veel macht hebben gehad natuurlijk. Zeker als je teruggaat in de tijd. Ik werk, jij bent thuis. En zonder mij heb je geen inkomen. En ja, ik durf te zeggen dat ik denk niet dat ik met die verantwoordelijkheid zou kunnen omgaan. Want als ik in een situatie zit waarbij ik weet dat de vrouw heel afhankelijk van me is, denk ik dat ik dan vroeger of later toch waarschijnlijk corrupt ga worden.
Ja?
Dat denk ik wel. Want als mijn behoeftes veranderen, maar ik moet eigenlijk, heel simpel voorbeeld, ik moet van werk naar huis, want we hebben een kind. Maar mijn vrienden vragen van, heb je zin om nog even wat te drinken? Nee. Ik denk van, ja, ik moet eigenlijk naar huis. En in het begin ga ik dan gewoon heel braaf naar huis. Maar na verloop van tijd kan ik denken van, ja, stel dat ik niet naar huis ga, wat dan? Ja, dan hebben we even ruzie. Maar ze kan misschien toch nergens, ze kan nergens heen, want ze is financieel afhankelijk van me. Hmm. Dus ik denk dat dat ergens is ontstaan bij mannen. En daardoor zijn we heel lang grenzen overgegaan. En dan krijg je een tegenreactie. En vrouwen vragen nu veiligheid van ons. En daarom vind ik wel dat we zijn doorgeslagen, dat we heel veel veiligheid opgeven. Want het is voor mij schijnveiligheid. Dus dat we heel zacht worden en wat heb je nodig? En ik geef wat je nodig hebt, want ik snap waarom je mij wantrouwt. En dan krijg je vreemde verhoudingen. Maar ik snap wel waar het vandaan komt. Ik vind alleen dat we daarin een beetje zijn doorgeslagen. Dus wat jij zegt, energetisch gezien zie ik heel veel mannen in extreme vrouwelijke energie. En dan denk ik van, ja, ik weet ook niet of dat de oplossing is.
Nee, want volgens mij in die energie ga je nou juist niet voor die veiligheid zorgen waar de vrouw naar zo op zoek naar is.
Ja, maar je creëert wel een soort van schijnveiligheid. In de eerste oppervlakte lijkt het inderdaad alsof je heel veel veiligheid creëert. Maar op lange termijn creëer je iets wat je helemaal niet wilt.
Nee. Ja. Maar denk jij dat je dan nu, dat je met alles wat je nu weet en hoe ver je bent gekomen in je eigen proces, dat je nog steeds niet zou om kunnen gaan met het gegeven als je financieel voor je vrouw zou moeten zorgen? Ja. Of als je dat zou moeten dragen, zeg maar? Denk je dat ze nog corrupt zou worden nu?
Ik zou heel graag nee willen zeggen, maar ik ben nog steeds maar mens en ik wil mezelf niet overschatten. En natuurlijk, als de omstandigheden goed zijn, als ik gelukkig ben, zal ik niet corrupt worden. Maar stel dat ik niet meer gelukkig ben, of stel dat mijn behoeftes veranderen, stel dat mijn seksuele behoeftes veranderen, dan kan het best zijn ineens dat ik denk van, ja, maar ja, wat zullen de consequenties zijn? Als ik toch doe wat ik wil, in plaats van kijk naar wat het best voor ons is. Dus daarin wil ik niet naïef zijn dat ondanks alle kennis die ik nu heb, dat ik niet corrupt zal worden. Dus daarom vind ik het ook heel fijn als er een bepaalde mate van balans is in een relatie. Want dan blijft de liefde eerder zuiver. Ik wil dat mijn vriendin mij niet nodig heeft. Want dan weet ik dat ze er is omdat ze er wil zijn.
Ja.
Ja, ik sluit wel aan bij dat aspect van, zeg maar, macht corrompeert. En of je nou een vrouw bent of een man bent, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Dus ja, ik ga dan ook iets zeggen wat heel onpopulair is. Maar net als dat we eerst een hele masculine maatschappij hadden die een beetje was doorgeslagen, waardoor mannen te veel grenzen over zijn gegaan. Zo is er ook een feministische beweging die soms ook te veel doorslaat. Waardoor vrouwen dus eigenlijk onbedoeld te veel ruimte innemen. En er zijn heel veel vrouwen die hebben zoiets, we willen heel graag dat de mannen terugkomen. Dat ze hun grenzen aangeven, dat ze ons tegenwicht bieden. Dus die missen juist ook die masculine man. Alleen ik zie het als een soort onvermijdelijke evolutiestap. Dat je eerst een te masculine maatschappij hebt, dan een te feminine maatschappij. En dan uiteindelijk kom je in een soort van balans. En ik denk dat het goed is voor de machtsbalans, dat vrouwen hebben gewoon macht teruggepakt. Ik denk dat het heel gezond is in relaties ook, dat je een gelijke machtsbalans hebt. Dus ik zie dat als een hele positieve ontwikkeling. Dat vrouwen wat meer mannelijke kwaliteiten hebben ontwikkeld en mannen meer vrouwelijke kwaliteiten. Maar dit is beperkt houdbaar. Op een gegeven moment mag je naar de synthese, noem ik dat. Dat je van de antithese, van de these naar de antithese, naar de synthese beweegt. Dus ik denk dat we echt wel toe zijn aan mannen die weer mannelijker zijn en vrouwen die weer vrouwelijker zijn. Maar je kunt soms niet van traptreden 1 naar 3.
Nee.
Je hebt eerst op nummer 2 te staan.
Ja. Het is wel grappig, want ik roep wel al, nou ja, eigenlijk naarmate ik steeds meer bezig ben met dit soort thema's, ben ik wel gaan roepen op een gegeven moment, en nog steeds wel, van ik wil wel in de positie staan, zonder dat het moet, maar ik wil in de positie staan dat ik kan providen voor mijn vriendin en gezin en wat er dan ook allemaal uit voortkomt. Ja. Dus dat als het zover gaat, dat stel je voor mijn vriendin zou thuis willen blijven en zou helemaal voor die kids willen gaan, dat ik in ieder geval in staat ben om dat op zijn minst financieel te kunnen dragen. Ja. Ik vind dat ergens ook iets moois. Ik vind, zeg maar, ja, we zijn ook een beetje soort van bijna daarin. Ik ken ook heel veel vrouwen die zeggen, nee, ik zou dat nooit doen, want ik vind dat alles dit. Maar ik vind het ook iets moois dat dat juist wel kan.
Ja, absoluut.
Toch?
Kijk, er is een groot verschil, denk ik, tussen ervoor kiezen of dit is de norm. Als mijn vriendin ervoor kiest om thuis te werken, maar ik weet dat ze altijd voor zichzelf zou kunnen zorgen, dan heb je nog steeds balans. Want ik weet dat ze mij niet nodig heeft. We kiezen hiervoor. Maar als het zo is van, ze kan niet anders, dan zou ik mezelf niet vertrouwen. Want dan is er een te grote afhankelijkheid op financieel aspect. Waar ik me uiteindelijk niet comfortabel bij ga voelen, denk ik. In het begin ga ik het heel fijn vinden. Ik kan voor haar zorgen. Dat is iets wat, denk ik, heel diep in ons zit. Maar ik vind niks seksiers als een vrouw ervoor kiest om zich over te geven aan jou. In plaats van, ik kan niet anders. Dus dan is het geen overgave, dan is het afhankelijkheid. Ja. Zo voelt het voor mij. Ja. Dus ik vind de keuze, de intentie van, inderdaad, dat je zegt, oké, ik zorg voor het geld. Maar dan is er een andere intentie als van, dit is hoe het is. Jij kan het niet, ik doe het en niet anders.
Ja, en precies dat zie ik ook als de toekomst van relaties. Dus eerst had je de traditionele afhankelijkheidsrelatie, waarbij de man de provider was. Wat is een supergoede verdeling is van een man en vrouw als team. Nu zijn we aan het toe groeien naar onafhankelijkheid. En dan zie je dat het team eigenlijk verdwijnt. Mm. En dat we dat missen. En hoe mooi is het als je kiest vanuit de derde fase, noem ik dat, vanuit onafhankelijkheid voor afhankelijkheid. En het gezonde is dus dat je daarin de machtbalans is gelijk. Een vrouw weet altijd, ik kan nog voor mezelf zorgen. En ik geloof niet per se dat je als vrouw financieel afhankelijk moet zijn om te kunnen vertrekken uit een relatie. Maar het is gewoon altijd gezond dat je voelt, ik kan vertrekken uit deze relatie. Want dan blijft die machtsbalans gewoon goed.
Ja.
En ik denk dat de relaties, zonder dat we het doorhebben, dat het vaak gaat over macht of strijd op macht, om macht op een soort heel onbewuste laag. En daarnaast heb je ook nog een ander aspect, naast deze drie fases, van het beheersen van je kracht. Dus als man heb je gewoon een bepaalde kracht om te kunnen providen. Maar als je een jonge man bent, vaak wil je jezelf dan nog bewijzen. Vaak ben je dan ook wat gevoeliger voor verleidingen. Dus ja, als je dan van huis, van werk naar huis, voor dat biertje wordt uitgenodigd, ja, dan is het heel aantrekkelijk. Maar op het moment dat je als man leert om je kracht te beheersen, dan kan je ook beter met die verleidingen omgaan. Je hebt jezelf al bewezen. Maar dat is ook een weg om daar te komen.
Ja, ja. Ik las vanochtend bij Adelheid Storms. Ik weet niet of jullie haar kennen, maar ik zei altijd echt een goede post geschreven. Gisteren geloof ik ergens. Dat het is nu. Wij zijn natuurlijk, ja, we komen uit het tijdperk wat jij net eigenlijk al zei. Dus de man die was, nou ja, die de dominant in het verhaal. En die had eigenlijk voor het zeggen. En nu slaan we naar iets anders om. Alleen er komt nu dan weer een stroming boven zetten. Eigenlijk waar mega conservatief weer. Waar dan de vrouw zich weer helemaal overgeeft aan de man. En dan weer helemaal daarin doorslaat.
De tradwives.
Ja, precies. Maar, maar vet veel ook opeens,
ja,
toch?
Ja, heel veel. Ja, een soort Instagram explosie.
Ja.
Maar dat is dus niet vanuit onafhankelijkheid kiezen voor afhankelijkheid. Wat ik het krachtigst vind.
Nee, precies. En maar aan haar punt was ook, en dat dacht ik ook, van gaan we ooit een keer in een soort balansachtige situatie terechtkomen, toch? Want we schieten altijd dan weer zo door in die ene extreem. Ja, als het ene extreem niet heeft geholpen, dan gaan we weer naar dat extreem en dan weer terug naar dat extreem. Terwijl, volgens mij kunnen we toch juist nu al die dingen samenpakken en daar een mooie balans in vinden of zo.
Denk ik wel. Ik heb echt wel het gevoel dat we daarheen gaan. En ik... Als ik kijk naar mijn relatie, mijn vriendin is duidelijk beter in een aantal aspecten dan ik. En dat merk ik zoiets simpels als met onze dochter. Zij heeft gewoon iets wat ik niet heb. En geloof me, ik doe echt mijn best als vader zijnde. En ik knuffel met haar en ik kijk naar haar. Maar zij heeft gewoon iets waar mijn dochter anders op reageert. Nou, dan kan ik twee dingen doen om proberen dat ook te hebben. Of gewoon te weten van, nou, dat is gewoon een iets wat in jou zit, wat jij gewoon hebt. Nou, zo heb ik andere kwaliteiten die ik heb. Dus ik denk dat als we elkaar, als we kunnen zien, daar ben jij goed in. En dat kan je ook met vrienden hebben. Sommigen zijn gewoon van nature meer leiders. En dan moet je, ik kan me daar heel goed schikken. Jij bent hier gewoon beter in, jij leidt. Dat heb ik ook met mijn vriendin. Ik kan haar heel goed laten leiden. Omdat ik niet onzeker ben over de andere kwaliteiten die ik heb. Mm. Maar je moet niet alles naar je toe willen trekken. En ik denk dat als we man, vrouw zijn, als je dat kan accepteren, hier ben jij gewoon beter in en ik volg je.
Hmm.
Als je daar naartoe kan gaan, dan krijg je voor mijn gevoel gewoon een hele goede balans.
Ja.
En dan kan je gewoon soms ondergeschikt zijn en soms de boel leiden.
Vind je dat lastig van je dochter? Want ik heb ook wel vrienden die omschrijven eigenlijk precies hetzelfde. En dat vind ik juist ook weer super mooi, want ik denk dat ook gelijk van, ja joh, natuurlijk, het is ook biologisch gezien, hartstikke logisch te verklaren dat die vrouw in eerste instantie een andere band heeft met het kind dan als man zijnde, maar ergens kan ik me ook wel weer voorstellen dat het toch ook wel een beetje nou, pijn kan doen, toch, als man zijnde. Dat je echt wel ziet dat daar verschil in zit.
Nee, maar ik krijg gelukkig genoeg. Ik krijg genoeg lachjes en reactie om te kunnen... Om verzadigd te zijn en niet zenuwachtig te worden. Weet je. Dus het is raar in het begin. Dan denk ik van, jullie hebben gewoon iets magisch wat wij niet hebben. Het is een soort van clubje, weet je, waar je niet helemaal bij hoort. Maar
buitengesloten.
Ja, maar goed, kijk, wij hebben 9 maanden achterstand. En dat ga je eigenlijk nooit meer inhalen.
Nee. Nou, en tegelijkertijd, ik vind het heel mooi dat je dat zegt. En tegelijkertijd merk je ook dat als het gaat over de opvoeding... Mm-hmm. dat vrouwen van 0 tot 4, 0 tot 5 eigenlijk de belangrijkste rol heeft. En mannen vanaf 5 jaar. En dat eigenlijk vrouwen dan moeten zeggen... Okay, she's yours or he's yours. En dan heb je misschien 9 maanden achterstand. Maar eigenlijk is de man dan het meest belangrijk. En als je ziet dat mannen dan ook een actieve rol in de opvoeding spelen... dat het super veel positieve effecten heeft op een kind. Onder andere dat ze vaak... Een soort van super grappig feit. Ik denk dat jij hier blij van wordt. Als je een hele goede vader-dochterrelatie hebt... dan gaat de dochter later met een man naar bed. Omdat ze kieskeuriger is in wie echt supportive is naar haar.
Wauw.
En ik zou dat heel fijn vinden als vader zijn.
Nee, is zo. Er is ook onderzoek geweest dat vaders... Want ik weet wat voor rol ik... in het leven van mijn dochter speel en ga spelen. Want ik weet dat ik ervoor ga zorgen dat zij haar grenzen verlegt. Omdat mannen die zeggen bijvoorbeeld, hoe hoog durf je?
Ja.
Een moeder zegt, je mag tot zo hoog.
Ja, precies.
Dus ik weet, mijn vriendin zorgt voor veiligheid. En die zet kaders uit. Ik zorg ervoor dat mijn dochter bepaalde grenzen overgaat. Dus ik weet heel goed wat mijn rol is. Dus daarom wil ik ook niet concurreren met mijn vriendin. Ik weet van, dit is wat jullie hebben. Ik heb iets apart met mijn dochter, wat misschien later tot uiting komt. En als je daar comfortabel en geduldig in kan zijn, dan is het niet zo ongemakkelijk om hun met z'n tweeën te zien smoeselen en een clubje hebben. En, dan mag je gewoon heel rustig tot het jouw beurt is.
Ik ga er wel echt veel te lekker op. Het is precies dit voorbeeld wat je net aanhaalde. Ja. Als ik dan van die filmpjes inderdaad, kan ik dat prachtig vinden. Want waar het zo duidelijk is hoe op een natuurlijke wijze wat de rol van de vrouw is. In het geval van opvoeding, weet je wel. En ook wat de rol van de man dan is. Ja. Dat wij met onze, weet je wel, jongensachtige spelletjes die we de hele tijd spelen, gewoon iedere keer we grenzen opzoeken en die vrouwen hartverzakkingen geven. Omdat we die kids in de lucht gooien en zo, weet je wel.
Ja.
Maar het is zo kneuterig of zo, maar ergens dat raakt me altijd zo erg om dat te kunnen erkennen van, oh ja, weet je wel, dat is dat heeft de functie dat wij zo zijn en je rol vervul je op die manier als ouder bijna automatisch.
Ja, nee, zo ervaar ik dat ook en ik herken het bij mijn ouders. Mijn vader zei vroeger altijd, laat ze gewoon vallen. En mijn moeder was een zenuwpeesje, die wilde je eigenlijk constant de hand vasthouden. En ik wil geen onnodige angsten bij mijn dochters creëren. En dat heb ik ook tegen mijn vriendin gezegd van, we gaan niet een huis creëren waarbij alles eng en spannend is. En ik snap het. Soms moet je gewoon even het voor jezelf houden en van binnen sterven en je dochter maar gewoon laten gaan. Dat heb ik ook. Maar ik ga niet... Ik wil dat ze durft. Ik wil dat ze zelfverzekerd is. En ik weet dat dat een hele belangrijke rol voor mij is.
Dus ja. Hoe is dat nu in de relatie dan? Nu, want je bent pas vader geworden, toch?
Ja, zondag is het 8 weken.
Oh ja, echt nog zo kort, ja.
Nog echt heel kort, ja. Maar,
nee, dus beter er nu nog niet laten vallen.
Wat zeg je?
Nee, precies.
nee, zeker niet. Nee, ik heb... hoe dat in de relatie tot mijn vriendin, bedoel je?
Ja.
Gelukkig merken we nu... Jawel. We zeiden laatst voor het eerst van dat we elkaar een beetje missen. Want je bent eigenlijk constant bij elkaar in de buurt. Alleen zit er een soort van tussen haakjes spelbreker tussen jullie in. Die meer aandacht nodig heeft dan wij elkaar kunnen geven op dat moment. En dan mis je een bepaald... waar je vroeger heel makkelijk even kon knuffelen, connecten. Dat is nu gewoon anders. Maar dat weet je. Ik heb heel veel gesprekken gevoerd voordat we ouders werden met mensen. En die zeiden dit. Dus op het moment dat het gebeurt, dan herken je het. En dan word je minder zenuwachtig. Dus we zeggen ook tegen elkaar, laten we niet zenuwachtig worden als het even niet meer is zoals het eerst was. Hier moeten we gewoon doorheen gaan. Ja. En gelukkig ervaren we dat nu niet heel erg. Je hebt gewoon dat je het even mist. Soms lijkt het bijna alsof ze het ruikt. Maar dan geef elkaar een knuffel en dan gaat ze huilen. En denk van, hey, doe je het expres, weet je. Maar dat zijn van die rare gewaarwordingen. Maar tot nu toe loopt het super organisch. En vangen we elkaar goed op. We kijken wat we nodig hebben. En als zij soms even een nachtje moet slapen, dan zeg ik, oké, ik pak de hele nacht. En zo krijg ik weer vrijheid om te sporten, om weg te gaan.
Ja. Dus,
afkloppen.
Ik wou zeggen, lekker
ja,
man.
Ja, gaat nice. Nu gelukkig heel fijn. Ja.
Het is maar goed dat je vaak hebt doorgehaald.
Inderdaad, ja, ik ben getraind doorgehaald. Dus, ja.
Hoe is dat voor jou om te zien dan? Want jij vertelde net eventjes vooraf voor de podcast dat jullie rollen eigenlijk een beetje zijn omgedraaid nu op het hele liefdesvlak, of niet?
Ja, zeker. Ja, ik heb al 7 à 8 jaar een kinderwens. En tot nu toe heb ik relaties gehad die nou fenomenaal mooi zijn, om heel eerlijk te zijn. Maar elke keer braken bij de stap naar kinderen. Dus het is wel heel wonderlijk dat we elkaar dan nu precies kruisen. Maar ik hou natuurlijk van Dwight. Dus het is heel fijn om zijn geluk te zien. En het is ook heel leuk om zijn transformatie te zien richting het vaderschap. En als ik dan kijk naar mijn eigen pad, dat is dan gewoon anders gelopen dan dat ik wilde. Tot al de tweede keer. Maar wat ik het mooie daaraan vind, is dat ik geloof dat in de liefde je eigenlijk veel minder daarover te zeggen hebt dan je denkt. En dat als je gewoon meebeweegt met dat wat er komt, dat je er eigenlijk alleen maar krachtiger van wordt. Dus tegen mij wordt ook wel gezegd van, nou Mariette, ik ken niemand die eigenlijk zo fearless is in de liefde als jij. Als je een ja voelt, ga je helemaal. En twee, ik ken iemand die zo weerbaar is. Dus je kunt altijd weer opkrabbelen, zeg maar.
Dat is een goede combinatie ook wel.
Ja, dat hebben we elkaar wel nodig.
Ja, precies.
Ja, dus het is heel pijnlijk, zeg maar, voor mij om geen moeder te zijn. Dus los van het verhaal van Dwight is gewoon, ik luister naar Dwight en ik denk, yes, Dwight. En voor mezelf vind ik het oprecht heel pijnlijk om 36 jaar te zijn en niet een moeder. En de mooie kant ervan is, ik heb me altijd al een onconventionele vrouw gevoeld. Ook in de liefde. Mijn pad blijft onconventioneel. En ja, ik kijk maar gewoon van, oké, wat wordt me gegeven? En ik vertrouw erop dat het wel gaat vallen als een bepaalde puzzel, zeg maar. Dus ik voel dat het me niet verbittert.
Nee.
Ik heb een moeilijke tijd gehad en dan moet je dan gewoon even doorheen. Dat ken je vast, dat kennen we allemaal wel, qua liefdesverdriet. Maar wanneer je ja kan zeggen tegen wat er gebeurt, dan ontstaat er ook een soort van veerkracht van oké, een soort nieuwsgierigheid van wat gaat er nu komen dan?
Ja.
Dus ik voel die nieuwsgierigheid wel weer terug.
Dat is wel echt nice, maar ik denk wel dat veel mensen, ik denk ook heel veel mensen in de Truman Show luisteren, want ik zie het door mijn eigen Insta's ook al voorbij komen, de mensen met wie ik, ja op een gegeven moment, ik ben 34, en op een gegeven moment kom je de mensen met wie je hangt en zo, nou dan kom je inderdaad in een soort leeftijdscategorie terecht. Maar veel vrouwen, ik weet dan niet, ik heb er nog niet echt over nagedacht waarom dat is, maar misschien toch ook wel over hoe die man-vrouwenrollen de jaren zijn gedraaid. Want volgens mij, en dat is misschien een aanname, maar volgens mij zijn wij wel, misschien is het nu weer in een tijd waar het gaat turnen, maar hebben wij wel veel problemen met relaties gehad door de jaren heen. En zo zijn wij misschien wel een generatie die door alle trauma's die we hebben meegekregen van ouders en grootouders en weet ik veel wat, dat nu wel tot een soort van uiting komt en we daardoor ook relaties steeds moeilijker zijn gaan vinden om te gaan onderhouden. Ik weet het niet zeker, maar in ieder geval mijn punt wel is dat het volgens mij best veel vrouwen zijn die in een soort leeftijd komen waar jij het over hebt en dan wel er tegenaan lopen waar jij de dingen die jij net ook omschrijft.
Ja, zeker. Ik deel je mening helemaal met je. Dat dit een generatie is waarin er op het gebied van relaties gewoon heel veel speelt. Dus er zijn allerlei velden die opengaan en keuzes die er zijn en mogelijkheden die er nooit zijn geweest. Je kunt een hele non-monogamie scene ingaan. En daarvan hadden ze nog wat ontdekken. Ja, dat was nooit een optie. Je ontmoette elkaar gewoon op je 18e. En dan werd gewoon verwacht dat de volgende stap is dat je gaat, nou ja, je uitzet begint. En dan richting trouwen en kinderen gaat. En nu zijn er zeg maar zoveel opties en leven we ook in een generatie die gelooft dat alles maakbaar is. Of gelooft dat er altijd een soort van betere versie is. Of een betere keuze of een gemakkelijkere weg. Terwijl ik geloof, ja, je kan iemand tegenkomen op je 18e. En dan heb je een package deal. En die persoon is gewoon goed. En je kan iemand tegenkomen op je 38e. En dat is dezelfde package deal. En die is ook goed. Maar we hebben een soort van beeld dat het alleen maar beter en beter en beter moet worden. Terwijl, nou ja, er zijn twee dingen die ik daarover denk. Ik denk dat je altijd de relatie aantrekt die past bij jou op dat moment. En die dat moment het beste is voor jou en je helpt naar de volgende stap. Zeg maar hoor.
Nou, is dat, ik vind die, eerst heb ik ook zo gedacht zoals jij.
Ja.
Maar op een gegeven moment, zeg maar, heb ik ook wel mensen in bepaalde relaties gezien. Waarin ik op een gegeven moment wel dacht, het is wel, dit gun je eigenlijk niemand. En dan kun je wel zeggen, ja, ik vind het soms bijna makkelijk om dan te zeggen, ja, maar ik heb er al deze lessen door geleerd. Terwijl je gewoon echt 2 jaar lang gewoon helemaal dood bent gegaan. Of langer nog, weet je wel.
Ja.
Eerst dacht ik ook helemaal, ja, je krijgt precies wat je nodig hebt op dat moment. Maar soms gaan mensen zo kapot eraan dat ik denk, oh, het is ook wel een soort van bijna cynische levenshouding om er zo in te staan.
Ja, nou ja, sommige dingen zijn gewoon kut, punt. Ja, en dat het beste wat je er dan over kan zeggen is, ik heb er iets uitgehaald. Of het was kut en ik heb er niks uit gehaald. Maar ik heb hier dan toch maar mee te dealen. En dat is dan het tweede punt dat, wat ik wilde maken, wat hier precies op aansluit, dat je het gewoon niet altijd voor het zeggen hebt. Dus waarom voel je je aangetrokken tot iemand? En is dat dan een gezonde aantrekking of is dat een ongezonde aantrekking? En ik denk dat we soms gewoon te veel verantwoordelijkheid eigenlijk nemen voor hoe onze levensloop gaat. En daarom denk ik dat er nu ook heel veel mensen zijn die ineens weer die hang hebben naar God. Naar, oh, er is een grotere plan en er zijn eigenlijk dingen die we niet zelf kunnen beïnvloeden. En het is natuurlijk een hele dunne en interessante lijn, hè? Tussen verantwoordelijkheid nemen voordat je altijd in een relatie stapt, terwijl er gewoon 10 rode vlaggen zijn. Maar ook tegelijkertijd, als er aantrekking is, er is liefde, de condities lijken allemaal te kloppen, je stapt in, maar het eindigt toch. Het was heel mooi of het was heel naar. Ja, moet je jezelf dat heel erg kwalijk gaan nemen? Dat weet ik gewoon ook niet. Ja. Dus ik denk ook van, ja, je bent ook zover als dat je bent.
Ja.
Dus beter accepteer je dan dat het zo is gegaan. Of dat nou kut was, mooi. Of wat wij willen zeggen, zoet of bitterzoet.
Ja. Ja. Ik denk soms ook dat je skills nodig hebt om een goede liefdesleven te hebben. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn ouders. En ik zag al vrij snel dat het er niet uitzag. En ik snap niet waarom mijn moeder dat niet zag. En naarmate ik ouder werd, begon ik een aantal dingen te herkennen in de liefde. Van, er zijn een aantal momenten in de liefde dat je herkent dat het niet meer goed is. Inderdaad, ik snap dat je dan kan denken, ja, maar ik kan ervan leren. Klopt. Maar als je dan vervolgens keer op keer dezelfde fout blijft maken, dan denk ik, ja, dan mis je toch een belangrijke skill die je nodig hebt in de liefde. En dat is het toch misschien, het zijn je voelsprieten om aan te kunnen voelen van, ga dit veranderen of blijft het altijd zo? Ben ik nu verliefd of ben ik geobsedeerd? Dat zijn skills die je naar mijn gevoel wel een beetje kan leren. En als je die niet hebt, ja, dan blijf je constant maar terugkomen in dezelfde situatie, afvragen waarom je alleen maar slechte mannen of slechte vrouwen aantrekt. Terwijl ik zie duidelijk dan wat er gebeurt. Maar je moet heel eerlijk naar jezelf kunnen zijn. En dat is vaak het moeilijkst.
Ja. Nou, dat is mooi. En dat is het stukje verantwoordelijkheid die je wel kan pakken. Maar dat dit is gebeurd en dat je dit hebt aangetrokken. Ja, dat, in mijn beleving heb je daar niet altijd zoveel over te zeggen. Het enige wat je kan doen is gewoon heel bot eerlijk zijn naar jezelf. Van, wat kan ik hier dan voor les uithalen?
Ja.
En als de les, het was kut en er gebeuren kutte dingen. Nou, dat is er ook al één.
Ja. Nou ja, en volgens mij, dat is natuurlijk wel, ik denk, dat vergt natuurlijk wel een bepaalde levenshouding waar verantwoordelijkheid bij komt kijken en die inderdaad niet altijd makkelijk is. Maar volgens mij uit alles wat je meemaakt in je leven valt wel een les te halen. En ik denk als je weigert om het op die manier aan te gaan, ja, dan ga je het patroon herhalen, ja. Totdat je het een keertje aan wenst te gaan kijken.
Ja.
Maar ja, dat maakt het natuurlijk niet altijd even makkelijk, zeg maar.
Nee, maar sowieso is de liefde niet per se makkelijk.
Nee.
Daarom raken we er ook niet over uitgesproken.
Nee, is dat de bittere eindconclusie eigenlijk wel van 4 jaar podcast over de liefde opnemen?
Nee.
Ik weet niet wie ik dat zag hoorde zeggen, maar die zei van, er zijn heel weinig boeken over water. Omdat we alles weten over water. Maar er zijn heel veel boeken over liefde, omdat we niks weten over liefde. Dus je blijft schrijven, omdat we het eigenlijk gewoon niet weten. Dus en dan heeft die weer een theorie. Het is zo uniek per persoon, de combinatie. Maar het is bijna op soort van op zoek gaan naar waarheid, maar accepteren dat je nooit de waarheid zal vinden. Dus op zoek gaan naar waarheid, dat is dan het mooiste wat je dan kan behalen. Want je zal nooit de waarheid krijgen. En als mensen mij vragen, hoe zijn jij en je vriendin bij elkaar terechtgekomen? Of hoe zijn jullie weer bij elkaar terechtgekomen? Want we waren samen, uit elkaar gaan nu weer samen. En ik van, ja, ik kan het je eigenlijk niet eens vertellen. Want als je de stappen zou nemen die wij hebben genomen, dan was je waarschijnlijk al 7 jaar geleden afgehaakt. Ja, het komt een beetje geluk bij kijken. Het is zo'n complexe samenstelling van gebeurtenissen. En het enige wat ik dan zou kunnen zeggen is, zorg dat je genoeg progressie ziet. En dat de liefde er is. En dan win je bijna altijd. Dat is, denk ik, wat voor ons heeft gewerkt. Maar voor de rest is het gewoon een soort van doel waar je in stapt. En dan hoop je dat je eruit komt.
Ja, dat is heel mooi. Dus als ik daarop aansluit, zou ik gewoon zeggen, het is ongrijpbaar. Het is iets mysterieus. Er komt altijd pijn bij kijken. Maar die pijn zorgt voor super veel transformaties. En het heeft magie en extase. Dus er zit gewoon heel erg veel in. Het gaat over man en vrouw. Ja.
Ja. Is het een keuze? Is liefde een keuze?
Voor mij dus niet.
Voor mij
nee.
Wel.
Ja.
Ja, kijk, daar een verschil in. Ja, voor mij wel. Ja.
Ja, ik zou zeggen, zeg maar, liefde is iets wat je voelt en overkomt. En dan zijn er naast liefde gewoon condities die moeten kloppen. Want soms is de liefde gewoon heel groot, maar kloppen de condities niet. En dan moet je gewoon ook je conclusies trekken en uitstappen. En dan kun je dus kiezen, zeg ik ja tegen de liefde of ga ik een andere pad op? Maar ja, ik kan het dan weer zo lullen, dat je uiteindelijk altijd doet wat liefde wil. Want op het moment dat je jezelf gaat lopen forceren in een relatie, doe je jezelf geweld aan. Dat is niet liefde. Dus heb je te buigen naar liefde en eigenlijk te volgen wat het wil. Dus ik denk eigenlijk dat we het wel weer met elkaar eens zijn, want dat zijn we altijd. Maar hoe bedoel jij hem?
Nee, ik denk dat het een keuze is. Omdat ik,
ik vind het wel leuk dat jullie het ook oneens zijn trouwens.
Ja. Ja.
Vind ik ook.
Ja, als ik voor mezelf spreek, en ik denk zeker als man zijnde, je moet een aantal dingen toch openzetten. Je moet een aantal dingen openzetten om het helemaal, om het echt toe te laten. Dat was voor mij wel echt zo. Daar was ik niet altijd heel eerlijk over. Dan als ik dan een vraag kreeg van ja, hoezo niet? Zeg ja, ik ben er niet klaar voor. Of weet je, ik voel het wel. Dan, ik deed alsof ik het voelde, maar dat ik er nog niet klaar voor was. En ik gebruikte allerlei smoes. Maar wat ik eigenlijk niet vertelde was van, ik ben nog niet de man die ik wil zijn voor jou. Dus daarom stap ik er niet in. En
heb je dat bewust zo gevoeld?
Ja, op een gegeven moment voel je dat bewust. Als je jong bent, dan voel je dat niet bewust. Dan denk je dat je die man bent, maar dan weet je nog niet dat je niet die man bent. Dan kom je er tijdens de relatie achter. Maar op een gegeven moment voel ik van, oh nee, ik ben nog niet de man. Ik ben nog niet de man die ik graag zou willen zijn of die jij graag zou willen hebben. Dat voel ik. Dus we kunnen wel beginnen, maar dan ga ik je hart in 1000 stukken breken. Dus kies maar. Nou ja, op een gegeven moment, nadat je dat een paar keer heb ervaren, denk ik, oké, weet je wat, ik wacht wat langer. Alleen het probleem is dat de tegenpartij tussen haakjes, die denkt, oh, maar dan vind je me niet leuk genoeg. Dus dan krijg je dat soort reacties soms. Waardoor je dan, als je niet dicht bij jezelf blijft, denk van, oké, misschien moeten we maar gewoon proberen. En dan eindigt het altijd zoals je wist dat het zou eindigen.
Hmm. En hoezo is liefde dan volgens jou niet wel een keuze?
Nou, ik moet ervoor kiezen om bepaalde dingen aan te gaan. Ik moest ervoor kiezen om met mijn moeder te gaan praten, om met mijn vader te gaan praten. Want ik had vroeger geen kinderwens. En ik dacht dat het gewoon, dat gevoel heb ik gewoon niet. En op een gegeven moment kwam ik erachter, oh nee, het is omdat ik bepaalde angsten heb. En ik heb bepaalde angsten, dus ik moest actief bepaalde stappen ondernemen. En toen zag je duidelijk verandering. Dus het is voor mij is het echt een soort van keus geweest om dat allemaal op te lossen, om volledig open te kunnen staan voor liefde. Dus voor mij voelde dan als van ja, het is, ik heb keuzes gemaakt. Waardoor ik liefde heb kunnen ontvangen zoals ik dat graag zou willen ontvangen. Ja.
Ik denk ook, want op een gegeven moment moet het wel echt een keuze zijn, toch? Want ik bedoel, in het begin is het natuurlijk dat hele wat jij net zegt, het overkomt je. En je gaat helemaal, je hebt al die fijne gevoelens en dit is allemaal leuk. Dan is het natuurlijk makkelijk. Maar op een gegeven moment is het toch wel echt een keuze om met elkaar gewoon die reis aan te gaan, toch?
100%. Alleen als je vraagt van, is liefde een keuze? Het voelen van liefde is geen keuze. Maar als het dan gaat over wil je er vervolg aan geven, dan kies je. En dan kijk je ook naar de condities. Kloppen de condities? Is de liefde er en kloppen er condities? Maar waarom ik het heel stellig zeg dat liefde geen keuze is, is omdat ik oprecht voel dat het iets is wat ongrijpbaar is, wat ons allemaal bestuurt en beweegt. En we kunnen erop reageren door te zeggen ja of nee. Maar het is er al wel. Dus daarom is het voor mij niet een keuze, behalve van ga je erin mee of blokkeer je het?
Ja, precies. De keuze is om het niet te doen eigenlijk.
Exact.
Ja.
Ja. Ja. Om het niet te doen of om erin mee te gaan.
Ja.
Ja.
En wat jij zei net iets denk ik waar veel mannen en misschien tegenwoordig ook wel vrouwen zich ook wel in kunnen vinden. Of in ieder geval hetzelfde pad hebben bewandeld. Ik herken me er zelf ook wel in. Is dat volgens mij willen heel veel mensen in eerste instantie tegenwoordig geen kinderen.
Ja.
En ik ben er zeg maar ook wel 2 jaar geleden achter gekomen dat ik voor je mijn omgeving vraag. Ik had gezegd nee, nooit kinderen, never, nooit niet. Mm-hmm. En 2 jaar geleden ben ik daar toch anders naar gaan kijken.
Ja.
Maar ik denk dat veel mensen dat toch ook wel soort van op zo'n kantelpunt staan misschien wel.
Ja, nee, wat ik vaak ook hoor is dat van ja, ik wil geen kind brengen in deze wereld. Ja. Dat is een argument. En toen dacht ik, ja, ik snap je. Alleen voor mijn gevoel is dit de beste tijd, hoe gek het ook klinkt, waar we ooit in hebben geleefd. Zeker ik als donkere man zijnde, ja, naar welke tijd zou ik moeten gaan voor een beter leven? Nou ja, de laatste 500 jaar sowieso niet. Ten tweede denk ik dat als je de wereld zo'n nare plek vindt, dan heb je best wel invloed als je een kind hebt. Want die kan je natuurlijk bepaalde inzichten geven. Die kan je dingen leren. Die kan je de wereld laten zien. Maar die kan je ook laten zien van, kijk, je hebt meer invloed op de wereld dan je denkt. Dus als je geen kind neemt, dan hou je de wereld eigenlijk in stand zoals het is. In zekere zin. Dus neem juist een kind als je de wereld zo kut vindt. Dus dat zijn van die dingen waardoor je toch anders kan gaan kijken naar kinderen.
Deze, echt precies deze heb ik gehad 2 jaar geleden. Ik zat zo om me heen te kijken. En inderdaad het argument van, ja, hoe kun je nou een wereld op deze fucked up plek brengen? En ik denk, ja, allereerst zo fucked up is die niet. En ten tweede, inderdaad, het antwoord voor een fucked up plek is juist mensen die er iets voor gaan doen om het beter en mooier te maken, weet je. Dus volgens mij zijn we juist verplicht aan onszelf om dat wel te gaan doen. Om gewoon van die lichtkindjes op de aarde te gaan zetten die het gaan veranderen.
Ja, kijk, ik besef ook heel goed dat ik op een gegeven moment heb ik een leeftijd bereikt en dat klinkt misschien al hard. Op een gegeven moment moet ik uitsterven. Op een gegeven moment zijn mijn overtuigingen te oud, kan ik niet meer meebewegen. Dus je hebt dan iemand nieuws nodig die zegt van, we gaan het anders doen. Dus als we al deze mensen die er nu zijn, die gaan op een gegeven moment niet meer de wereld kunnen veranderen. Die zitten zo vast in bepaalde denkpatronen. En dat snap ik ook wel. Dan ben je 80. Dan heb je helemaal niet meer de capaciteit om iets te veranderen.
Kijk maar naar Biden.
Exact. Ja, nee, precies. Die komt uit zo'n andere tijd. Dus ik ben blij dat mijn dochter is die anders denkt. Die dingen tegen mij gaat zeggen. Waarvan ik op een gegeven moment moet accepteren. Oké, nou blijkbaar ben ik gewoon te oud. Dat is zo simpel als met muziek. Soms hoor ik muziek, denk ik. Het is niet voor mij gemaakt, want ik snap het niet. En dat is oké. Ik ga je niet zeggen, oh, vroeg was het beter. Het is niet voor mij gemaakt.
Ik wil jou nog wel over 10 jaar met je dochter zien.
Ja, dat gaat gebeuren.
Ja, toch?
Kijk, het gaat 100% gebeuren. Mijn dochter zal muziek hebben waarvan ik denk van, het is geen muziek. Maar ik weet dat het altijd, dat is verandering. Dat is niet voor mij gemaakt. Dan moet ik dat gewoon met rust laten. Dus nee, ik ben blij dat zij er is. Zij mag lekker de wereld veranderen.
Ja, man. Ja. Ja, dat was voor mij ook echt wel ook wel een ding. Maar ook wel, wat is het eigenlijk in mij dat ik nou echt zo tegen die kinderen ben, weet je wel? En dan komt dat toch, ik denk bij mij wel voort uit een bepaalde vorm van bindingsangst. En misschien wel angst voor het verantwoordelijkheidsgevoel wat je met je draagt als je kinderen krijgt. Want eerlijk, dat zie ik ook wel bij al mijn vrienden om me heen die nu kinderen aan het krijgen zijn. Ik kijk er wel en ik denk, oei, het is ook wel flippen.
Ik geloofde vroeger, en het klinkt heel gek, ik geloofde vroeger nooit dat de vader gelukkig was in een gezin. Als ik een gezin zag, moeder, vader, kind, dacht ik dat die vader daar alleen maar was omdat het moest. Ik kon me gewoon niet voorstellen dat hij daar blij mee was. Want dan, dat weet je toch niet? Ik weet dat je nu eigenlijk het liefst met je vrienden voetbal zou willen kijken of zou willen uitslapen omdat je het heel bont hebt gemaakt afgelopen nacht. Dus begin er alsjeblieft niet aan als je niet denkt dat je er klaar voor bent. Dus dat is wel iets wat waar is, denk ik. Je moet content kunnen zijn met thuis zitten, met je gezin, denk van, ja, het is lekker.
Ja.
Maar tegelijkertijd, ik ben wel wie ik ben. Ik ben nog steeds een avonturier en mijn vriendin die weet dat. Dus die laat me soms ook gewoon gaan. Dus je hebt wel een partner nodig die je volledig accepteert voor wie je bent. En niet in een van jou verwacht dat je een soort van ubervader bent. Dat je alleen maar thuis bent en voor de rest bestaat de spannende wereld. Dat is iets van het verleden. Dus zij geeft me ook gewoon nog steeds de ruimte. En dan soms kom ik gewoon nog steeds te laat thuis. En denk ze, oké, dit had hij nodig. En daarna ben ik weer rustig.
Is die acceptatie niet echt bijna de sleutel tot alles?
Dat denk ik wel. Daarom denk ik ook dat je partner eigenlijk heel erg op je moet lijken. Want ze zeiden altijd van dat tegenpolen elkaar aantrekken. Nou, dat geloof ik niet echt. Ik denk dat de tegenpolen moeten zitten in de oppervlakte. Maar in de fundering moet je zoveel mogelijk op elkaar lijken. Want een ATS zou nooit met een paus kunnen. Want die krijgen constant ruzie over, gaan we bidden voor het eten? Ja of nee? Hoe gaan we ons kind opvoeden? Gelovig ja of nee? Dus je moet zoveel mogelijk op elkaar lijken, maar dan misschien net in een ander jasje. Wat ze ook wel zeggen, een cirkel en vierkant hebben allebei 360 graden, maar de vorm is anders. Dus als je dat concept een beetje aanhoudt, dan denk ik dat het beter werkt dan mensen die heel erg verschillend denken. Want dan heb je constant gevecht of constant compromis moeten sluiten. Dus we denken heel erg hetzelfde met kleine nuanceverschillen, maar waardoor we niks aan elkaar willen veranderen. Omdat we echt zien van, dit is wie je bent. Soms vind ik het helemaal niet chill, maar het is wel wie je bent.
Maar is het niet het idee dat je qua visie en daarin dus erg op elkaar lijkt en de dingen deelt, maar dat je juist in karaktereigenschappen of dat je daar wel tegenpolen kunt zijn, omdat je elkaar juist daar heel erg in kunt aanvullen?
Zeker, zeker. Maar dat zijn voor mij meer de tussen haakjes oppervlakkige dingen. Mijn vriendin en ik, bijvoorbeeld, ik ben veel socialer dan zij is. Zij moet er niet aan denken hoe mijn leven eruit ziet met allemaal vrienden en dan moet ik weer daarheen. Zij vindt, nee Dwight, ga maar lekker. Maar wat we het liefst doen, alles wat we doen, doen we het liefst met z'n tweeën. Dan willen we er geen mensen bij hebben. Dus je ziet in onze essentie, zijn we het liefst samen. Maar ik heb af en toe wel nodig dat ik met andere mensen ben. Dus ja, onze verschillen zitten veel meer in de kleinere dingen. Maar in de echte fundering van wie we zijn, daarin lijken we heel erg op elkaar.
Hmm.
Ja, en die verschillen, dat maakt het interessant. Ik leer nog steeds dingen over haar. Ik denk van, oh wow, je blijft een mysterieuze vrouw van mij die ik nog steeds eigenlijk niet zo goed ken. En dat maakt het interessant.
Hmm.
Ja.
En is die acceptatie, want dat is wel, volgens mij zit daar inderdaad een sleutel, maar hebben we ook wel heel veel moeite mee, toch?
Ja.
Als ik het zo bij iedereen een beetje kan aanschouwen. Dus je bent toch heel snel geneigd om tot iets wat je misschien wel aan jezelf niet zo leuk vindt, om te projecteren op de ander, of dan toch bij de ander iets te willen veranderen, wat je dan, weet je wel, want daar gaat het volgens mij wel vaak mis ook.
Ja, ben ik het ook wel eens. Ik ben heel erg voor het omarmen van meer realisme in de liefde. Dus alles, elke keuze die je maakt voor welke partner dan ook, het is een package deal. Dus het komt gewoon met goede dingen en minder mooie dingen. Op het moment dat je dat kan accepteren, it's a package deal, dan kan je gewoon ja zeggen en dan stroomt het ook heel veel meer. Maar we leven best wel in een narcistische cultuur van mooie plaatjes. Dus we hebben ook gewoon hele mooie plaatjes gemaakt over de liefde. En ik denk dat het grappige is van de gesprekken die Dwight en ik met elkaar hebben, dat we alle twee een hele romantische kant hebben. Mm-hmm. Die gewoon een sprank magie wil geven aan elke dag. Maar als dat mag. Maar voor mij is realisme de basis. Is een romantiek eigenlijk hoe je het opleukt en hoe je het opspijst. Maar ik denk dat er heel veel meer rust en vrede en relaxedheid is wanneer je gewoon realisme omarmt. En ook wanneer je afvraagt van, ik zit in een relatie en is deze relatie gewoon goed genoeg? Stroomt het goed genoeg? Of misschien moet ik wel vertrekken? En dan is het gewoon goed om te weten dat welke keuze je ook maakt, je betaalt een prijs. Dus als je blijft, betaal je een prijs. Als je gaat, betaal je een prijs. En ik denk dat een soort ontnuchterende gedachte is. Het is altijd een prijs die je bepaalt voor welke keuze je dan ook maakt in de liefde.
Mm.
En als je dat omarmt en accepteert, dat er altijd iets moois is wat stroomt, maar ook iets wat wringt. Volgens mij worden we een stuk relaxter.
Ja, het is natuurlijk ook dat hele Disney-sprookje, hoe liefde werkt.
Ja.
Ook zo giftig eigenlijk, hoe we daar allemaal mee opgroeien, toch? Dan krijg je echt nooit meer een fatsoenlijk beeld hoe een relatie eigenlijk zou werken.
Nou, ik denk zelf dat verliefdheid zo, dat wordt bijna als eerste eis gesteld voor een relatie. Terwijl ik denk van, is verliefdheid wel zo belangrijk om een goede relatie te hebben? Maar tuurlijk, het liefst wil je iemand ontmoeten, word je verliefd en dan ga je daten en dan heb je een relatie. Dat is omdat verliefdheid een hele goede indicatie is van wat ik van je vind. Maar ik ken genoeg relaties waarbij er niet per se hele erge verliefdheid was. Maar dat er een soort van vriendschap of we zijn aan het daten of we zijn misschien zelfs scharrels. En dat het toch groeit naar iets en dat vrienden van me zeiden van ja, maar ik vind het wel leuk, maar ik ben niet verliefd. En ik vond, ja, maar als dat een eis gaat worden, ik ken heel veel mensen die verliefd zijn geworden op hele toxische mannen of vrouwen.
Ja.
Dus wat heeft verliefdheid dan gezegd? Maar door Disney heb je het gevoel van, dit is hoe het moet beginnen en anders niet. Als er geen verliefdheid is geweest in het begin, dan kan het nooit meer worden. En ik snap het, want ik zou dat ook het liefst willen hebben. En dat heb ik ook meegemaakt. Maar op een gegeven moment heb je wel door van, ik weet niet of dat zo heilig is. Maar we maken het extreem heilig. En dat is beeldvorming waarschijnlijk.
Ja.
Ja, en wat ik ook zie is dat mensen tegenwoordig gewoon best wel snel vertrekken. Dus ik ben iemand die gewoon soort van, ik ga graag samen door de shit, weet je wel? Gewoon, oké, we gaan ervoor, prima, dan gaan we door de modder. Of dan hebben we weer een mooi stuk. Maar er zijn mensen die best wel vaak afhaken eigenlijk in deze generatie. En dat is oké, maar gemiddeld genomen heb je 3 relaties nodig om te groeien naar volwassenheid toe. En dat kan dus met 1 partner zijn waarbij je door 3 grote crisismomenten heen gaat. Of het kunnen 3 verschillende partners zijn waarmee je echt een commitment aan bent gegaan. Dus niet een soort fling of een leuke romance, maar echt een diepe transformatie. Ja, dat kan dus gewoon met 1 persoon. Technisch gezien.
Mm.
Ik zelf vind dat iets heel moois hebben. Dat je gewoon zo, je hebt alle hoeken van de kamer heb je eigenlijk met elkaar gezien. Een stilstanding, zeg maar. En dan zit er natuurlijk wel een balans tussen wilskracht en flow. Want je kunt niet een relatie continueren op wilskracht. Dat kan alleen maar tijdelijk. Anders dan brand je gewoon op met elkaar. Maar soms stappen mensen uit omdat het de bedoeling is. En soms stappen mensen uit omdat het gewoon lastig wordt. En moeilijk. En ze niet weten hoe ze door die storm moeten navigeren.
Mm.
Terwijl er zit zoiets moois in als je die storm samen hebt overwonnen.
Mm. Maar het is ook een beetje een balans dingetje. Want ik hoor het je zo zeggen. En ik denk, ja, het zit ook in dat heel erg met elkaar door het vuur willen gaan. Of door de moeilijke periode heen willen gaan. Als je dat op een soort van onvoorwaardelijkheid doet, dan dan ga je straks ook voorbij aan wat signalen die je er misschien op wijzen dat het misschien niet helemaal oké is. En dat je eigenlijk misschien wel beter uit elkaar zou moeten gaan.
Ja, daarom geloof ik ook niet in onvoorwaardelijke liefde. Ik wil niet dat mijn vriendin onvoorwaardelijk voor me houdt. Nee, ik wil dat... Je mag wat van me eisen. Weet je, mijn broer en mijn zus, Mariette, jullie mogen wat van me eisen. Want als ik claim van je te houden, als ik claim iets met je aan te gaan, dan heb je bepaalde plichten, maar je hebt ook bepaalde rechten. En nee, ik wil niet dat je onvoorwaardelijk van me houdt. Nogmaals, dat gaat me absoluut corrupt maken. Maar dan blijf je toch wel. Want je houdt onvoorwaardelijk van me.
Ik wilde net zeggen, je hebt ooit heel mooi gezegd van maak me niet corrupt, hou voorwaardelijk van me. En dat, ik denk dat dat heel belangrijk is.
Ja, nee, ik heb de andere kant gezien. Mijn moeder, en het is prachtig om te zien, iemand die onvoorwaardelijk voor iemand houdt, die onvoorwaardelijk voor iemand blijft vechten. Maar het is tegelijkertijd heel ongemakkelijk als je ziet dat de ander wegloopt en een nieuw leven opbouwt. En de ene nog steeds wacht en soort van, ik heb al mijn geld op jou ingezet en that's it. Dus als dit het niet wordt, dan wordt niks. Heel mooi, heel romantisch in films. In films loopt het dan meestal zo dat degene dan terugkomt.
En dit leven niet.
Dit leven is het soms gewoon een heel lelijk verhaal. Het heeft een heel lelijk eind. En als je dat ziet op jonge leeftijd, dan denk je, oké, dit wil ik niet.
Nee.
Ik zie dat altijd tussen de balans tussen hard en zacht zijn. Dus soms ben je te zacht in relaties, soms ben je te hard in relaties. En dat het altijd zoeken is naar een soort gouden middenweg. Mensen die geneigd zijn onvoorwaardelijk liefde te tonen, kunnen te zacht zijn, hebben gewoon wat harder te zijn. Meer te kijken naar die condities en het gaat gewoon niet meer zo. Maar er zijn ook mensen die zijn gewoon te hard. En van nou, ja, ik vind het te moeilijk, je bent te veel voor me, ik ga. En daarin mag er dan eigenlijk wat meer zachtheid en wat meer compassie zijn. Dus het is altijd een beetje zoeken tussen die twee. En soms ben je te hard en daarna te zacht. Het is ook zoeken in jezelf. Hoe sta ik er nu in?
Nou, dat is het toch eigenlijk vooral. Want daarmee kun je dus ook, zeg maar, in dat hele onvoorwaardelijke stuk, op het moment dat jij dus niet bij jezelf goed incheckt waar jouw grenzen liggen eigenlijk in dat hele verhaal, geef je eigenlijk ook de andere kans niet om zijn of haar eigen grenzen tegen te komen. Ja. Of die van jou in ieder geval tegen te komen om daar zelf iets mee te kunnen.
Ja.
Dus het is ook nog heel onhandig voor degene die je tegenover hebt zitten.
Eens. Heb jij een belangrijke les uit de liefde die je hebt opgedaan? Als je kijkt naar je eigen liefdesleven.
heb je even. Nou, ik heb wel vanaf het moment dat ik begon met wat meer bewust te kijken naar alles. En naar mezelf dus ook. Ik vind relaties wel echt geniaal. Mm-hmm. Ook al kunnen ze soms echt heel vervelend zijn en heel veel pijn doen. Misschien juist wel in die kun je misschien wel de meeste lessen uithalen over hoe jij jezelf in elkaar steekt, waar je eigen patronen vandaan komen. En voor een deel misschien ook wel, want die komen dan 9 van de 10 ook wel ergens vroeger uit bepaalde patronen waar die weer vandaan zijn gekomen. Zo leerzaam.
Mm-hmm.
Of ik één grote rode les heb die er doorheen is gelopen, weet ik niet. Maar het is denk ik meer gewoon voor mij dat als je hem echt aan durft te gaan, echt durft te gaan kijken en je relatie misschien ook als spiegel durft te gebruiken. Ja, misschien doe je dat niet altijd bewust, maar op zijn minst wel, als je het probeert, dan denk ik wel dat je de meest waardevolle lessen eruit kan halen om ook erachter te komen wie je eigenlijk zelf echt bent.
Ja.
Mooi. Nou, dat klinkt alsof je dat goed hebt gedaan.
Ik heb dat wel. Soms word je er ook toch gewoon toe gedwongen, ook, toch? Dan denk je wel van, ik doe het allemaal heel bewust, maar dan, je kan gewoon niet anders dan soms in de spiegel kijken.
Ja, eens mooi. Ja. En jij, Dwight?
Ja, dan denk ik toch. Dat hele. Nou, dat blijft een reis. Dat hele eerlijk zijn naar jezelf. Eerlijk zijn naar jezelf en daarna eerlijk zijn naar een ander. Maar dat blijf ik. Dat blijft een interessante ontwikkeling op het gebied van liefde voor mij. Omdat echt afwijzing toch een dingetje is. Een gevoeligheid voor mij is. Dus dat is voor mij de belangrijkste les in de liefde. Probeer of de route naar helemaal eerlijk zijn naar jezelf. Dat vind ik het moois, maar tegelijkertijd ook het moeilijkst. Omdat ik toch bang ben om afgewezen te worden.
En dat je daar, om die angst voor die afwijzing, weer houd je er eigenlijk van om helemaal eerlijk naar jezelf te kijken wat je van een bepaalde situatie vindt.
Nee, soms eerlijk naar mezelf zijn, dat lukt vaak nog wel.
Oh ja.
Maar om dan die eerlijkheid te delen met de ander. Van, dit is wat ik eigenlijk vind, dit is wat ik eigenlijk wil. Dat is moeilijk. Maar ik weet wel wat de beloning daarvan is. Want elke keer wanneer je dat doet, dan gaat het naar een ander niveau. En het is meestal, de consequenties zijn meestal niet zoals je denkt dat het zal zijn. De reactie op jouw eerlijkheid is meestal niet zoals je denkt dat het is. Als je een goede partner hebt die begripvol is en die echt durft te kijken naar wie je bent. Maar dat blijft een soort van spanningsveld, want je weet wat de beloning is. En toch vind je het moeilijk om het aan te gaan. Maar dat vind ik wel het mooist, omdat ik... Dat laat mij het meest groeien in de liefde. Dus dat is voor mij echt de absolute les. Steeds die eerlijkheid naar mezelf en dat dan vertellen. En dan zenuwachtig zijn. Hoe reageert ze? Oh shit.
Okay,
ander niveau. En dan heb je weer een andere waarheid die je moet delen. Waar je dan even... Ja, die je dan nog eerst voor jezelf had en daarna weer deelt. Maar dat is wel echt voor mij het... Met afstand het belangrijkste. De belangrijkste les eigenlijk in de liefde.
Maar je zit wel op het level. Dus dat je eigenlijk wel dus... Dat is wel mooi. Dat je dus wel weet van jezelf. Je kan wel eerlijk zijn naar jezelf toe. Want ik kan me ook nog wel momenten herinneren uit voorgaande relaties. Dat je eigenlijk... Om uit angst om de ander kwijt te raken. Of om in ieder geval het kwijt te raken wat je hebt. Of weet ik wat. Dat je eigenlijk al totaal voorbij stapt aan wat je in eerste instantie voelt. En dat al overslaat. Waardoor je eigenlijk die stap van eerlijk zijn naar jezelf al niets meer kan toepassen.
Nee, klopt. Het is soms ga je een gesprek aan met een vrouw in een... De laatste, dan vertelt ze wat ze fijn vindt in een man. En dan vertelt ze een aantal aspecten. En denk je, oh ja, dat ben ik niet, maar dat kan ik wel zijn voor jou. Weet je, dus dan, maar dat is niet eerlijk zijn naar jezelf.
Nee.
En dan ben je inderdaad niet eens bewust dat je niet eerlijk bent naar jezelf. Maar op een gegeven moment word je ouder. En dan word je steeds beter in eerlijk zijn naar jezelf. En dan de tweede stap is dan eerlijk zijn naar een ander. Maar inderdaad, toen ik jonger was, wist ik niet eens dat ik niet eerlijk was naar mezelf. Dus eerlijk zijn naar een ander is, dat is niet eens een optie. Daar hoef ik niet eens over na te denken, want... Ik liep te licht tegen mezelf.
Ja.
Dus dan ben je heel ver van huis.
Ja, en ik denk wat er dan gebeurt. En dat is natuurlijk ook het toxisch en het giftige op een gegeven moment. Dus dat je dus dan op een gegeven moment de ander het gaat resenten. Het gaat kwalijk nemen eigenlijk. Dat jij steeds verder van je eigen kern af komt te drijven, weet je wel.
Ja, want zij vertelt wie je bent.
Sterk.
En dan word je boos dat ze vertelt wie je bent. Want jij ziet het niet eens zo. Want zij ervaart de echte Dwight. Maar jij ziet de vertegenwoordiger van jezelf. En zij vertelt je wie je bent. En dan moet je boos van, ja, zo ben ik helemaal niet. En ja, het ligt gewoon aan jou.
Ja.
Dan gaan we naar de volgende.
Dat is natuurlijk de makkelijkste.
Ja, precies.
Het ligt aan jou.
Ja.
Wat is voor jou je grootste les dan? Je hebt er wel mooi naar ons toe gekaatst. Maar kaatsen met liefde terug.
Ik denk dat het vanuit mij echt vanuit een vrouwelijk perspectief is. Maar echt diepe overgave. Diepe overgave aan de intuïtieve wijsheid die je hebt als vrouw. Ik gun mezelf echt het allermooiste in alle facetten van mijn leven. Als ondernemer ga ik all in, gun ik mezelf overvloed. In de liefde ga ik all in, gun ik mezelf overvloed. Alleen er is altijd een element dat buiten je controle valt. En een hele leuke buurman, niet romantisch gezien, maar een hele vriendelijke buurman zei ooit tegen mij... vrouwen bepalen met wie er seks krijgt. Mannen bepalen wie er een gezin krijgt. Mm. En ik geloof dat je als vrouw ten diepste... Je purpose ten diepste is... Het mooiste wat je als vrouw kan geven is een kind. Ik geloof dat iedere vrouw dat wezenlijk voelt. En elke keer wanneer ik geen kind heb gekregen... Heb ik een nieuw bedrijf gemaakt. Ik heb twee hele toffe bedrijven. Dat zijn een beetje mijn kindjes. En ik ben er super gelukkig mee. En het provide me met super veel mooie connecties. Het is betekenis. Ik heb een super vrij leven. Dus ik ben heel dankbaar. Maar het voelt dat mij het mooiste eigenlijk wat ik kan geven en heb te geven, is een kind. En dat is aan de man. En het is aan God wanneer ik die man ontmoet. Onder welke omstandigheden, zeg maar. En ik kan me voorstellen dat dat iets is in de vrouwelijke natuur... wat best wel moeilijk is. Want het is fijner om te denken dat je het leven kan beïnvloeden... dan dat je eigenlijk gewoon als vrouw niks anders kan... dan wachten wanneer hij zegt dat het kan. En hij is zowel de man als God. Dus dat je eigenlijk als vrouw echt niks anders kan dan diepe overgave. En ik heb daar een hele diepe, fijne, vriendelijke vrede mee gesloten. Omdat het leven heel magisch maakt. En dat gaat van mij ook uit een diep vertrouwen naar de man toe. Naar zowel het mannelijke, dus zowel God als de man. Van oké, nou hij bepaalt. En dat is in de feministische maatschappij bijna vloeken om te zeggen hij bepaalt. Maar ik vind het heel prettig.
Mm.
Hij bepaalt, dat mag. En ik vertrouw gewoon op mijn eigen vrouwelijke intuïtie. Ik gun mezelf het allermooiste. En ik weet wie goed voor mij is en wie niet. En ik denk dat als je als vrouw dat doet, vertrouwt op je eigen wijsheid. Niet kijk naar de plaatjes die je hebt gecreëerd, maar gewoon voelt vanuit dat weten. Ja, dit is een goede man voor mij. Dit is liefde. Dan nog even kritisch kijken of de condities kloppen. En dan gewoon in overgave. Vertrouwen dat het komt voor jou op het moment dat het komt. Dus dat is denk ik mijn grootste les geweest. Eerst dacht ik altijd dat ik, als ik moeder zou zijn, dat ik dan die diepe vrouwelijke overgave en dat diepe vrouwelijke wijsheid en overgave die je dan hebt als moeder, dat ik dan het summum of zo, dat ik dan die vrouw zou zijn die ik wilde zijn. En nu, omdat het moederschap steeds voor mij is uitgesteld, ben ik die vrouw geworden. Die in een soort totale overgave aan het leven leeft.
Mooi.
En dat vind ik wel heel vet.
Nice. Ja. Jij bent redelijk recent uit elkaar gegaan ook met je ex.
Nou, dat valt best wel mee. Het is een jaar geleden.
Oh, toch al een jaar geleden?
Ja, ja. Gaat hard tijd.
Ik heb wel toen die podcast geluisterd dat je er dat je over zat te praten. Het is al een jaar geleden, jongens.
Ja, ongelooflijk. Gaat snel.
Niet normaal.
Ja.
Maar hoe zat het? Jij had uiteindelijk de keuze gemaakt om uit elkaar te gaan, toch? Of niet? Of?
Nou,
was een soort toch gezamenlijk ding geworden uiteindelijk.
We hebben het samen gedaan, maar de reden was is dat we waren 5 jaar met elkaar samen. We hadden een huis gekocht en de kinderkamers ingetekend. En het idee was om de stap te zetten naar het proberen om zwanger te worden. En in mijn beleving kreeg hij koud watervrees, zeg maar. En hij had gezegd, oké, we gaan nu proberen. En toen de eerste cyclus inging, zei hij van nee, toch niet. En toen zei ik van oké, nou dan kunnen we 2 dingen doen. Jou meer tijd geven totdat je hem wel voelt of nu stoppen. En ik zei, ik voel dat het voor mij nu stoppen is. Want ik heb je al, zeg maar, niet ik heb jou ruimte gegeven, maar het was zo dat we eigenlijk in 2020 voor het eerst dat gesprek hadden. Van, oh, misschien willen we die stap zetten. En toen zei hij van, ik krijg graag meer ruimte. En toen heb ik gezegd, dat is goed. En op een gegeven moment, nou ja, had ik mijn grens bereikt. Dus daarin hebben we gewoon gezegd, nou ja, of hij pusht zichzelf over de streep. Want ik kan mezelf niet pushen met het geven van nog meer ruimte. En toen zei hij van, nou nee, ik voel niet dat ik over de streep wil. Dus dan is het duidelijk, dan is het einde. Dus dat voelt voor mij als toch een gezamenlijke keuze.
Ja.
Dus ik heb me moeten overgeven aan de man. Die zei, nee, ik wil toch niet de stap zetten naar een gezin. En dat was dan voor mij, oké, dan heb ik dus gewoon weer door te gaan.
Ja.
En tot nu toe een heel mooi en heel verdrietig jaar gehad, maar echt beide. Het was een jaar van echt hele mooie nieuwe ontmoeting, ook met een man. En van hele diepe dalen. Maar ik voel wel dat ik op een goede plek ben.
Ja.
Dus dat is mooi.
Het is ook weer die vraag bij een centrale, wat zou liefde doen in die situatie, toch?
Ja, ja, en dat is gewoon niet. Ik zou mezelf echt hebben verloochend.
Ja.
Als ik nog meer ruimte had gegeven.
Nou, oké, nou, ik kan me ook helemaal voorstellen wat er dan gebeurt. Hè, als je dan, hij wil een jaar later nog niet. En dan wat er dan allemaal bij kan kijken. En dan ga je nog op jezelf negatief naar jezelf kijken. Waarschijnlijk dat je jezelf te lang in die situatie hebt gehouden. En dat kennen we natuurlijk ook allemaal, denk ik wel.
Ja, dan had het lelijk geworden.
Ja, dan was het lelijk geworden.
Ja, en dat is altijd iets wat wij zeggen. Laten we het niet lelijk worden.
Ja,
nee,
ja. Ja, dat kan zonde. Als het lelijk wordt.
Ja, ja, dat is heel zonde. Ja. Maar soms kan het niet anders ook, toch?
Nee, soms is het zo. Nou, en soms moet het ook om dingen te laten breken.
Klopt.
Maar het
moet niet zo lelijk worden dat je vergeet hoe mooi het ook was.
Was, precies.
Dat zie je soms, want soms is het gewoon heel lang lelijk.
Ja.
En dan is het heel moeilijk om weer terug te gaan naar de reden waarom we bij elkaar zijn gekomen. Dat vergeet je dan, omdat het zo heel lang lelijk is. Nee, het mag best lelijk worden. Maar op een gegeven moment moeten we wel herkennen van, oké, dan moeten we nu wel stoppen. Anders wordt het te lang lelijk en dan gaan we vergeten waarom we elkaar überhaupt mogen, weet je?
Ja.
Klopt, en we zijn gewoon liefdevol uit elkaar gegaan, Dion en ik. Dus wat dat betreft hebben we het goed gedaan.
Ja, denk ook wel.
Ik denk inderdaad wel, soms is dat lelijk doen is wel alles, maar een korte periode wel echt nodig om een soort van ding te kunnen doorbreken of zo. Maar je hebt wel echt gelijk, als je erin blijft hangen, dan ga je ook voorbij aan hetgeen wat je hebt gehad of zo. En dat mag je ook wel eren, al is het alleen al om het feit dat je dan les hebt geleerd die je op het punt hebt gebracht waar je op dat moment staat, geloof ik.
Exact.
Helemaal eens. Het mag soms gewoon alleen maar kut zijn en het mag soms lelijk zijn. Ja. Helemaal eens.
Ja.
Het is gewoon fijn om het wel enigszins soort van te kunnen beperken.
Ja. Hoe kijken jullie naar, ik hoorde jullie net al, ik dacht ik ga hem houden en ik ga hem nog ergens een keertje erin gooien. Want hoe kijken jullie naar dat, want jij zei inderdaad, volgens mij noem je het vrije liefde, ik weet niet hoe je het noemt, maar dat je hebt natuurlijk een hele stroming polyamorie en weet ik het wat allemaal. Zeker in de spirituele zelfontwikkeling, de ontdekking scene, zeg maar.
Ja.
Hoe kijken jullie naar dan?
Nou ja, wat ik net ook al zei, kijk, ja, dat zei ik volgens mij al eerder. Wat voor mij belangrijk is met mijn vriendin, de wandelingen die ik met haar heb, dan ontstaan de mooie en ongemakkelijke gesprekken. En ik zei ook tegen haar, kijk, als we de intentie hebben om voor de rest van het leven bij elkaar te blijven. Ik heb niet de illusie dat ik voor altijd de meest intelligente, sexy, lekkere man voor je zal blijven. En daar ben ik heel bewust van. Maar ik wil wel dat als we op dat punt komen, dat we daarover moeten kunnen praten. Want ik denk dat er heel veel, als we het hebben over behoeftes en eerlijk zijn aan jezelf, dat wegstoppen en het daar ook wegstoppen voor je partner, dan ga je een soort van langs elkaar heen leven en dan creëer je een andere wereld. Dus het is mooi als je daarover kan praten. Maar ja, het zijn geen gemakkelijke gesprekken. En mijn vriendin en ik zijn daar allebei heel vrij in en open in. En we zijn allebei gelukkig niet jaloers. Maar ja, ik zal niet voor altijd de mooiste man verhaal blijven. Dus daarin moet je gewoon heel eerlijk zijn. Ja. Dus daar praten we dan ook over.
Ja?
Ja.
Maar dat houdt concreet in dat je ervoor open zou staan in de toekomst. Wellicht het scenario te bespreken dat...
Ja, dat als je op dat punt komt dat je echt voelt van... Oké, ik heb echt behoefte aan een ander. En dat kan misschien seksueel zijn of romantisch. Of dat je met anderen wilt afspreken. Dat je dat met elkaar moet kunnen bespreken. Maar je hebt ook het recht om te zeggen van... Ik kan dat nu niet hebben. Weet je, ik voel me emotioneel niet stabiel genoeg om dat te kunnen hebben. Dus het is niet dat je het aankondigt. Je bespreekt het met elkaar en dan kijk je van... Oké, hoe gaan we dit oplossen?
Hmm. Ja. Om het er in ieder geval gewoon te laten zijn. Ja. Dat op zijn minst.
Ja.
Ja. Ik heb er geen ethisch oordeel over. Dat het beter is om monogaam te zijn dan non-monogaam. En binnen non-monogamie valt open relatie, polyamorie, allerlei andere varianten. Ik heb meer een business approach to love. Ik kijk gewoon wat werkt er. En wat voor mij werkt is exclusiviteit. Dat geeft gewoon rust. Zeker omdat ik gewoon het liefst een gezin met een man wil. En dan heb je meer dan genoeg aan je hoofd. Exclusiviteit, wat ik er mooi aan vind, is dat de waarde tussen hem en mij gewoon groter wordt. Ik heb verschillende relaties gehad en exclusiviteit gaat natuurlijk met name over seksualiteit. Over het erotische aspect van je relatie. En ja, ik heb gewoon relaties gehad waarin de erotiek echt gewoon knalde, zeg maar. En relaties waarin dat gewoon minder was. En dan was er vaak veel meer intimiteit en knuffels en emotionele connectie. Dus dan is het ook weer een package deal, zeg maar. En ik denk dat deze discussie vooral gaat over erotiek. Hoe geef je dat een plek in je relatie? En wat nou als je met iemand bent waarbij het erotisch dus niet vanzelf vuurwerk is? Want ik heb gewoon duidelijk ervaren, met sommigen is het vuurwerk vanzelf. En dan moet je dat natuurlijk wel blijven onderhouden gedurende je relatie. Maar je start al op een 8. En als je dan net een gezin krijgt, dan zak je misschien naar 6 of 7. Maar dat is alsnog best wel goed te doen. Bij sommige mensen stap je gewoon lager in. Dus ik denk dat het heel erg gaat over erotiek en wat doe je daarmee. En wil je dat dan, als dat dan op een laag pitje staat, wil je het dan openen om dat dan wel uit te nodigen? Ja, en dan is het weer hetzelfde. Alles kost een prijs. Ja. Dus ik heb zelf vooral monogame relaties gehad. En ik heb geëxperimenteerd met open relatie en met polyamorie. Voor mij was de voorkeur voor polyamorie, omdat ik eigenlijk alleen seks wil hebben met een man als er ook liefde is. Want dan vind ik de seks zoveel meer kloppend. Dus dat had ik geprobeerd. En dat was gewoon heel veel werk.
Het was eigenlijk gewoon heel onpraktisch gewoon.
Ja, het was niet praktisch. Ja, en ik wilde ook gewoon tijd steken in mijn bedrijf en tijd steken in mijn vriendinnen. Tijd hebben voor mezelf. En het vergt heel veel communicatie. En de afspraken die wij toen hadden is dat als wij sterk zijn en wij zijn goed, wij zijn elkaars nummer 1, dus we hadden hiërarchie daarin. Je kunt dat dus ook met hiërarchie of zonder hiërarchie doen. Dus als wij sterk zijn, je bent al helemaal te lachen. Als wij sterk staan, dan openen we onszelf. Als we niet sterk zijn, dan zijn we gesloten. Dus het is ook, als je het doet, is het gewoon heel erg belangrijk om het gewoon verstandig in te richten. Dat je echt kijkt naar de inrichting ervan, in plaats van dat je het gewoon maar loslaat. Maar ja, het was een beetje, je ging al zo, het was een beetje een hoofdpijn dossier. Het was gewoon heel veel communiceren. Maar ik geloof dat het voor mensen werkt. En dat je het dan ook moet doen. En wat ik ook zie is dat een ingedutte erotiek, dat je dat ineens weer helemaal aan kan zetten wanneer je het opent. Ik heb genoeg stellen gehad die daarmee experimenteren. En dat de spanning weer terugkomt en het avontuur. Dus ik ben gewoon pro, doe je ding, kijk wat werkt. Voor mij is het exclusiviteit. En ik weet niet voor hoe lang dat in mijn leven geldt. Ik hoop voor altijd. Iets aan mij vindt dat heel mooi. Maar ja, wanneer de dag komt dat wij bespreken van, goh, we willen de levendigheid weer terug. En zou dit dan een goede optie zijn? Wil ik wel dat dat besproken kan worden. En dat we gewoon kijken dat dat niet een taboe is. En dat we gewoon kijken van, zou dat werken voor ons? En welke prijs moeten we dan betalen? En willen we die prijs betalen?
Ik vind... ik mag gaan zeggen wat ik vind.
Ja,
ik vind... kijk, ik vind sowieso whatever floats your boat, weet je wel? Dat ben ik oprecht. Als iets werkt voor je en je vindt het geweldig, echt top. Go for it. Ik ben echt de laatste die iets van zou zeggen. Maar ik zie wel ook een hele stroming ook met die Aubrey Marcus mensen die dat... En hoe ze dat vaak vertellen, er zit ook wel een soort grenzeloosheid in. En dat gaat dan ook vaak gepaard, vind ik, met een bepaalde stroming dan in ieder geval. Dat het bijna... Dat jij bijna degene bent die bekrompen bent als je in monogamie gelooft. Omdat je allemaal zo vrij zou moeten zijn om het allemaal... Dan denk ik, ja, dat slaat ook nergens om. Dan slaat het weer door. En dan is het een soort van grenzeloosheid. En eigenlijk misschien gewoon totaal niet jezelf echt willen aankijken. Verpakt onder een soort spiritueel sausje van... Ja, alles is liefde en vrij. En als je dat niet bent, ben je bekrompen. Denk ja, dan voor mij sla je dan ook wel de plank mis eigenlijk.
Ja, ik denk op het moment dat... Echt. De afspraak die je met je partner maakt, ik denk dat dat essentieel is. Oké, wat kan niet? En dat je allebei een soort van veto's stem hebt om te kunnen zeggen, nu is hij dicht, nu is het open, weet je? Dus het is... Ik heb op hele jonge leeftijd heb ik een vrouw leren kennen. Ik was 15, zij was 69 of 71 toen. En ze is geboren in Groningen, heeft een huwelijk gehad met haar, ze heeft één been, heeft een huwelijk gehad met haar eerste man, ging er vandoor met haar beste vriendin. Toen zei ze, ik ga nooit meer trouwen. Ontmoet haar tweede man, die zegt, als wij niet trouwen, neem mijn familie niet serieus. Zij zei, oké, maar dan hebben we wel een open huwelijk. Dus ik zit als 15, 16-jarige jongen te luisteren naar haar verhalen over dat ze soms een derde persoon in huis hadden.
Kom jij in zo'n situatie terecht op je 15e?
Mijn zus had een beste vriend, die werkte in de thuiszorg. En er moest iets in de tuin gebeuren en voor 15 gulden of euro, weet ik niet meer wat de tijd was. Maar, dus zo, maar het klinkt heel gek. Dit is een hele vreemde samenstelling van twee mensen inderdaad. Maar we zijn 16 jaar, 17 jaar in elkaars leven geweest.
Oh, wauw.
Hendrikje heet ze. dus ik heb heel veel van haar geleerd. Als je 15, 16 bent en zij vertelt dat, want ze heeft één been, zei ze, ja, maar Willem-Pieter hield van een strandwandeling. Die kwam uit Rotterdam toevallig. En zij zei, ja, ik kan het niet, want ze heeft maar één been. Dus als ik echt van hem hou, dan moet ik hem dat toch gunnen. Zei, en ik dacht, ja, maar ja, stel dat hij weggaat. Dus ja, het is niet mijn bezit. Heel mooi om het zo te benaderen. Maar ze hadden hele duidelijke afspraken. Hele duidelijke afspraken. En ik denk ook dat het niet voor iedereen is. Ik denk dat je heel eerlijk moet zijn over wie je bent als stel. Ik denk ook dat het te vaak gebeurt dat de een akkoord gaat om de ander niet kwijt te raken. Dus dat de een het wilt en de ander eigenlijk niet. Maar dan van ja, als ik niet akkoord ga, dan raak ik kwijt, dus ik doe het maar. Dus dat is ook niet de deal. Je moet allebei heel eerlijk zijn van of je dat kan. En als de ene sterke behoefte heeft en de ander niet, dan moet je misschien gewoon uit elkaar gaan. Dus het is toch weer die eerlijkheid van wie ben ik, wie ben jij en wat hebben we van elkaar nodig? Wat zijn de verwachtingen? Bij Hendrikje bijvoorbeeld, die lukte het. Het kwam misschien uit pijn omdat haar eerste man ervoor doorging, maar het heeft wel gewerkt voor hun. Dus het is echt net een vingerafdruk. Het is zo uniek per stel, hoe je het invult, of het werkt. Maar je moet wel echt eerlijk zijn over wie je bent. En of je ermee kan dealen.
En ook eerlijk zijn over de prijs. Want soms weten we ook niet welke prijs we betalen. Ja. Dus je betaalt met exclusiviteit. Dus datgene wat zo waardevol is tussen jou en de ander. Omdat je dat bewaart. Daarmee betaal je. Mm-hmm. Dus jullie naar elkaar toe worden iets minder waard. Want je opent jezelf ook voor een ander. Dat is iets wat je betaalt. Maar het is ook, er komt jaloezie bij kijken. Er zijn weer emoties waarmee je mee om moet gaan. Het is communicatie. Maar het is ook een gevoel van, ik kan jou dus blijkbaar niet helemaal geven wat je verlangt. En dat is ook ergens een deuk in een soort zelfvertrouwen dat je hebt naar elkaar. Of ergens misschien een deuk in, word ik dan wel helemaal geaccepteerd zoals ik ben? Dat is een emotie. Want uiteindelijk, als je daarover praat, kun je gewoon zeggen, nee, ik accepteer je juist helemaal zoals je bent. En ik laat je vrij. Maar het zijn dus heel veel emoties die anders niet worden aangeraakt in een relatie. Mm-hmm. Waarmee je dus betaalt. En het kan soms ook weggedaan worden als, dit is de oplossing en het is één groot leuk wild feest. En je moet gewoon goede afspraken maken, maar dan heb je wel alles. Ja, en de prijs dus.
Ja.
Dus het is gewoon inderdaad, whatever floats your boat. Het is, je moet het bereid zijn om te betalen. En het kan dus wel voor sommige mensen juist leiden tot een lang huwelijk. Waar de erotiek op een laag pitje ligt. maar de liefde wel heel sterk en stabiel is.
Ik heb het wel bij leeftijdsgenoten heb ik het nog nooit goed zien gaan.
Nee.
In mijn omgeving, hè, van de mensen die dat hebben geprobeerd, is het allemaal fout gegaan.
Ja.
Nee, begrijp ik ook wel. Het is natuurlijk ook, stel dat je dat aangaat, wil je dan weten wat je partner doet? Ik bijvoorbeeld, stel dat wij dit zouden aangaan, ik zou niet willen weten wat ze doet. Want stel nou dat ik gewoon niet kan helen van het feit dat ik weet dat ze iets met de ander heeft gedaan.
Hmm.
Maar dat ik best kan leven met het feit dat ik niet alles voor haar kan zijn.
Ja.
Dus je moet echt weten wat je aan kan. Je moet eerlijk zijn aan jezelf. Jezelf niet overschatten. En je kaart op tafel gooien. Maar het kan ook zo zijn dat je denkt dat je het aan kan. En dan gebeurt het en dan kan je het niet aan.
Je
betaalt altijd een prijs. En daar moet je heel bewust van zijn. Van, we gaan iets betalen waarvan we niet weten hoe hoog de prijs misschien is. We denken misschien dat het zoveel is. Maar in de praktijk blijkt het toch veel groter te zijn dan ik van tevoren dacht.
Ik heb wel 2 vriendinnen met succesverhalen. En soms kun je ook kijken naar... Je kunt het ook zien als een experiment. Wat dan werkt of niet werkt. Net als met je bedrijf ben je ook wel eens aan het piloten en nieuwe experimenten aan het doen. Dus ik heb wel geslaagde voorbeelden gezien in mijn omgeving. Maar ik zie dat het ook vaak vanuit een wond komt.
Nou, dat wilde ik en net zeggen. Ligt de wortel niet bijna altijd in een soort bindingsangstachtige...
Het zijn verschillende dingen. Vaak is de wortel bindingsangst. Vaak is de wortel ook codependency. Dus dat je eigenlijk constant in een verbinding wil zijn met iemand. Eigenlijk constant bevestiging wil ervaren door met iemand in die verbinding te zijn. En dan, het is ook een soort heel bevestigende pauwendans naar elkaar toe. Soms is het ook een onvermogen om alleen te zijn. Of een onvermogen om met leegte te zijn. Stel je voor dat je een avond vrij bent. Of stel je voor dat je je even onzeker voelt. Of niet begeerd voelt. En dat is natuurlijk een constante soort van afleiding. Slash verslaving. Dat je door elkaar wordt bevestigd. Dus er zitten vaak wonden onder.
Maar datzelfde zou je misschien ook kunnen zeggen over een monogame relatie. Oh, dat komt vanuit verlatingsangst. Dus we sluiten alles af. Want anders ben ik bang dat je weggaat. Dus het is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk.
Ja.
Dus ik creëer veiligheid die we afspreken. Want als we dat niet hebben, dan worden er dingen bij me getriggerd dat je bij me weggaat en dat je iemand anders leuker vindt, dat ik niet goed genoeg ben. Dus
met die emoties wil ik niet dealen. Dus
ja, dus
oké,
we gaan hem zo afsluiten. Dus
zijn.
Misschien beide wel. Misschien. En ik denk dat een beetje verlating / bindingsangst helemaal niet zo erg is.
Nee.
Het moet gewoon niet zodanig zijn dat je niet normaal een relatie kan aangaan. Want ik denk dat iedereen wel bang is om verlaten te worden als je iets hebt wat fijn is. Nee, ik wil niet dat je weggaat. Nee, dus ik ben bang dat je weggaat. En soms ben ik me bang om te binden, want ik weet wat de gevolgen daarvan zijn. Maar het moet niet zodanig zijn dat ik heel raar ga doen op het moment dat je bij me bent, zodat je niet weggaat. Ik ben niet zo bang voor een beetje angst, voor een beetje verlatingsangst, voor een beetje bindingsangst. Ik denk dat er ook een beetje bij hoort.
Het hoort er ook een beetje bij. En codependence, same.
Ja.
Dat je gewoon constant wil versmelten. Of die bevestiging steeds van extern. Maar ja, of het nou monogaam, wat ik al zei. Ik heb er geen oordeel over. Het is meer gewoon, wat werkt er voor jou? En in welke relatievorm je ook zit. Vraag jezelf af, waar doe ik dit vanuit soort van pijn en waar niet? En sowieso trek je iemand altijd aan op basis van een wond. Dus daar kan je sowieso een vinkje onder zetten. Maar het is denk ik ook gewoon belangrijk van... op een gegeven moment voel je gewoon, dit houdt me vast. Dit houdt me vast en dit dient me niet meer. En dan heb je iets te veranderen. En of je dat nou verandert van monogaam naar open of van open naar monogaam, dat boeit me niet. Zolang je het maar verandert en ook gewoon in welke keuze je ook maakt, je heel kritisch kijkt naar, waar is dit vanuit gewondheid? Waar is dit vanuit heelheid? En soms ben je nog niet bij die heelheid en kun je daar ooit wel zijn?
Ja.
Ik geloof niet per se in verlichting.
Nee. Nou, niet hier op deze plek. Wellicht als je een monnik bent ergens in Tibet op een berg zit, dat het lukt. Maar,
ja.
Maar denk je niet dat... laat ik het zo zeggen. Is dan wel... is de succesformule tot een goede relatie dan wel het feit dat je reflecteert, blijft kijken. Dus dat je wel naar jezelf blijft kijken. Is dat, want dat hoor ik je ook een paar keer zeggen. Je moet wel in jezelf kijken voor waar het vandaan komt dat je dit bepaald besluit wilt nemen. Dus als je, is het zo dat als je een relatie echt succesvol wil maken, dat je dat vereist dat je wel dus naar jezelf blijft kijken waar bepaalde dingen vandaan komen bijvoorbeeld?
Voor mij wel. Ik ben gewoon heel pragmatisch. Dus ik wil gewoon altijd wat werkt. Daar kijk ik gewoon altijd naar. En wat dient mij nu het meest? Dus ik ontwerp mijn leven op alle lagen constant opnieuw. Dus de hele tijd ben ik een ander persoon. Ik verander constant. Mm. Dus ik ben gewoon de hele tijd aan het kijken, hoe kan ik mijn leven zo ontwerpen, zodat het het meest dienend is voor de groei die ik wil maken. Dus dat betekent dat mijn relatie en de relatie voor me dus ook heel wendbaar zouden kunnen zijn. Ja, nu voel ik gewoon exclusiviteit. Is een soort van intuïtief gevoel de komende jaren voor mij het meest dienend. Of de komende tientallen jaren. Dus het is gewoon, het is pragmatisch. Het is kritisch kijkend naar, doe ik dit vanuit gewondheid? Doe ik dit vanuit heelheid? En wanneer ik iets doe vanuit gewondheid, kan ik dat veranderen in mezelf? Of heb ik mezelf daartoe te verhouden? Ja, en in sommige dingen kan je ook niet veranderen in jezelf. Ja. Dat moet je ook niet willen.
Nee. Ik denk ook soms dat soms worden dingen onnodig complex gemaakt in de liefde, in een relatie. En dan lijkt het bijna alsof we helemaal vergeten zijn om het gewoon leuk te hebben met elkaar. En dan zitten we te graven in oude wonden en die weer open te maken. Mm, en dan, nee. Dat moeten we even schoonmaken. Oké, die hebben we geheeld. Oké, volgende wond. En dan dat blijf je. En dat wordt op een gegeven moment een doel op zich. En dan denk ik van oké, maar we zijn volgens mij bij elkaar gekomen omdat we het leuk hebben met elkaar. Omdat we eigenlijk ook best wel beste maten zijn. En ik denk dat als je, voor mij persoonlijk, ik wil het gewoon leuk met je hebben. Ik wil gewoon een hele leuke, dope tijd met je hebben. En een gezin vormen en het kindje opvoeden. En zoveel mogelijk mooie herinneringen met elkaar hebben. En ja, soms moeten we gewoon even naar de shit. En dan doen we dat. Maar we gaan niet constant op zoek naar de shit.
Mm.
Ik denk dat, dat zie ik best wel vaak omheen en denk van, jezus, zo heb je altijd.
Mm.
En dat mis ik soms. Gewoon, het mag wat lichter. En daar zit voor mij, als ik kijk naar mijn zus en haar man bijvoorbeeld, die heel lang samen zijn, die hebben gewoon superveel plezier. Die hebben 3 kinderen, maar die hebben gewoon echt plezier. Die gedragen zich soms nog steeds als tieners.
Ja, ja.
Denk van, ja, dat heb je soms nodig.
Ja, die, zeker.
Het zijn ouders, maar hun kinderen zeggen soms van, ah, precies, even normaal. Dat is wat je wilt hebben. Ja. Je wilt hebben dat je kinderen eigenlijk een klein beetje voor je schamen.
Ja,
dat betekent dat je nog speels bent.
Ja, ja.
Dus en dat is volgens mij een belangrijk aspect in mijn optiek.
Ik vind deze wel echt wel heel sterk. We hadden het net even over onze theatertour is natuurlijk begonnen, nu net. Ik weet niet wanneer het uitgezonden wordt, maar hij is nu we spreken, is hij net begonnen. En we waren met Karen Hamaker zondag en dat ging dan over vrijheid en zij zei op een gegeven moment ook, en volgens mij is het ook wel een beetje waar we collectief naartoe bewegen ergens, nadat we afgelopen jaren best wel zwaar zijn geweest en ook veel traumawerk en zo hebben gedaan. En zij gaf eigenlijk ook aan van, eigenlijk zit de vrijheid in je plek van joy, zeg maar. Ja. Dus in je purpose. En je purpose vind je dan weer waar je van aangaat en waar je plezier door ervaart. Exact. En eigenlijk is het gewoon zo simpel.
Zo simpel.
En ja. Is je relatie is ook gewoon, moet gewoon het grootste gedeelte ook gewoon dat zijn.
Exact. Dat geloof ik heilig.
Ja,
het
toch?
Moet voornamelijk leuk zijn. Ja.
Ja, voor mij ook een peace of mind. Dus ook een bepaald soort eenvoud of rust of vrede. Maar bij mij is het altijd een dans. Want ergens hou ik van de grens opzoeken. Omdat ik gewoon me levend voel als ik op die grens loop. Dus dat is ook gewoon juist een beetje de shit in de trouble opzoeken. Want daar word ik weer sterker van. Dus het is voor mij altijd een dans tussen veiligheid en avontuur. Tussen rust, peace of mind. Gewoon plezier hebben met elkaar. En het aankijken van die moeilijke stukken. Dus ik beweeg eigenlijk constant heen en weer in die twee.
Ja.
Maar ik vind het heel fijn dat je dit zegt. Omdat het gewoon precies wat jij aangeeft. Het is het tegenwicht dat we naar die zware jaren even nodig hebben. Het mag gewoon even simpel zijn. Peace of mind, leuk. Na al dat soul search en gegraaf en ayahuasca gedrink. Gewoon vanavond een wijntje doen, ja. Zeg maar.
Ja.
Dus nee, ik sluit me daar heel erg bij aan. Maar bij mij zal het altijd een dans blijven tussen die twee werelden.
Ja, ja, ik dat zal ook wel gezond zijn, denk ik. Uiteindelijk is balans natuurlijk ook hetgeen waar we misschien wel het code wordt. Is in alles is balans. Maar ik geloof inderdaad wel dat nu gewoon die fase van joy ergens ook wel meer aanbreekt. En ik denk dat daar ook weer mooie dingen uit gecreëerd gaan worden. En misschien ook wel juist weer meer relaties in zo'n vaarwater terecht gekomen. Dat is mooi. Gun ik ook de wereld ergens wel. Toch?
Gun ik iedereen die luistert.
Ja. Ja.
Ik denk ook dat als je meer plezier hebt in je relatie, dat het ook makkelijker is om te dealen met de moeilijke zaken. Ik denk niet dat het een 50-50 ding is van oké, 50% plezier en 50% innerlijk werk. Ik denk dat je het voornamelijk leuk hebt, dat de moeilijke periodes. Het is makkelijker om zelfs als je op vakantie bent geweest en je gaat door een moeilijke periode, dan kan je mentaal even teruggaan naar die week. Terwijl het maar een week is op jaarbasis, maar toch kan je teruggaan omdat het zo intens leuk is. En daarom wil ik mijn relatie zo leuk mogelijk houden, dat als we door moeilijke periodes gaan, dan denk ik van, ja, maar ik weet wie we zijn.
Mm.
Ik weet wie we zijn. Dus Dan neem ik dit. Mm. Weet je? Dus,
ik had het in COVID-tijd. Toen de clubs allemaal dicht waren en de evenementen dicht waren. Dat ik gewoon dacht, het is gewoon ongezond voor mensen dat hun ventiel er even niet af kan. Mm. Weet je wel? Dat we even niet naar een plek gaan waar we nergens aan denken. Lol maken. Ik dacht toen ineens, wow. Jullie zijn gewoon therapeutisch, die clubs. Nooit zo bekeken.
Nou, ik ben van dat idee ben ik dus juist na corona ben ik van afgestapt, kan ik je vertellen. Ik dacht altijd dat wij als club eigenaar en zo'n rol vervulden, maar later ben ik gaan terugdenken, jezus, die amount of ketamine en weet ik wat ik allemaal voorbij heb gekomen, weet ik niet of het per se therapeutisch werkt.
Het is maar net hoe je de clubavond
in doet. Ja, precies, ja. Maar ik vind het wel mooi met je, zeg maar, ook omdat ik zie dat ook wel een beetje ook met werk bijvoorbeeld. Als je heel veel joy ervaart in je werk. Mm-hmm. Je hebt altijd dingen die niet leuk zijn ook aan je werk. Ook dingen die je moet doen die niet zo tof zijn. Maar als je heel veel joy ervaart in hetgeen wat je doet. Dan neem je die op de koop toe. En dan voelt het minder zwaar. En dat zal voor je relatie denk ik op een bepaalde manier ook level ook zo gelden.
Zeker.
Met of zonder ketamine.
Met of zonder keta. Lekker. Hey, wat zit er voor jullie nog aan te komen dan? Ga je nog toffe dingen doen? Je zijn nieuwe gesprekken aan het opnemen. Met gasten ook, geloof ik, of niet?
Ja, leuk. Ja, wie weet met jou wel binnenkort.
Gezellig.
Ja, supergezellig. Dus dat gaan we vervolgen. Maar ja, nieuwe gasten inplannen. Er komt een retreat aan in oktober. Heel veel met elkaar verder babbelen.
Ja,
en evenementen.
Ja, we hebben dit seizoen inderdaad meer ingezet op gasten, waar ik heel veel zin in heb. Want het is voor mij, wat we altijd zeggen, de podcast is voor mij een soort van mijn psycholoog, therapeut. dus het is wel fijn als er weer nieuwe mensen bij komen en nieuwe inzichten. En voor mij natuurlijk ook als vader, voor het eerst in de podcast.
Dus je gaat misschien ook wel een beetje wel ouderschap en dat soort dingen.
Ik ga tegen dingen aanlopen, waarschijnlijk. Ik ga tegen dingen aanlopen als vader zijnde, dingen die ik misschien eerst niet zo goed kon zien. Ik ga mijn ouders misschien beter begrijpen. Misschien nog minder begrijpen. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren dit seizoen. En waar ik dan aan het eind sta van het seizoen 5. Dus voor mij wordt het heel spannend hoe ik dat zal beleven.
Ja. Leuk.
Nice. Jongens, als jullie het goed doen. Want wij hebben nog de kijkersvragen die we in zijn gestuurd door de kijkers.
Ja.
Doen we die zo meteen nog eventjes. Maar dan sluit ik deze even af. Bedank ik jullie in ieder geval alvast super erg voor jullie aanwezigheid hier.
Thanks.
En met jullie toffe werk met de podcast.
Dankjewel, man.
Doe ik even een afsluiting en doen we naar de kijkersvraag.
Ja.
Yes, thanks.
Lieve vrienden, ik hoop dat jullie er ook van hebben genoten. Dat jullie van op hebben gestoken. In de description gaan we natuurlijk al de details delen van de Make Love Work podcast. Een linkje waar jullie het kunnen vinden. Dat gaan jullie, degene die het niet kennen, ongetwijfeld super tof vinden. Jullie doen mij natuurlijk nog groot plezier door je even te abonneren op het kanaal waar je aan het kijken bent. Spotify, YouTube. Abonneer even, laat een recensie achter als je dat kan. Of een comment wat je ervan vond. En deel ook even de podcast op je socials met je vrienden. En op www.thetroomershow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en het team natuurlijk enorm. Wij gaan door met de kijkersvragen. Die zijn solo te zien op het Dead Spirit videoplatform. Dus als je daar al zit te kijken, super tof. En als je daar nog niet bent, verhuis daar even naartoe. En geniet nog even van de kijkersvragen. Thanks en tot de volgende keer. Ciao.